BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Altran. Altran, uw partner in engineering, research en development.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. En te gast vandaag is Jos Roeven, sinds 2 maanden directeur van Maastricht Aken Airport. Maar voor we met hem gaan praten, eerst het belangrijkste zakelijke nieuws.
Ja, u hoort het net wellicht ook al in de ochtendspits. Bijna 4 op de 10 ZZP'ers hebben zoveel aftrekposten dat ze totaal geen inkomstenbelasting betalen. Blijkt uit een analyse door het Centraal Planbureau. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat hebben ze gedaan op basis van de belastingaangifte van zelfstandige professionals over 2014. Komt door regelingen als de zelfstandige aftrek en MKB-winstvrijstelling.
De Europese vliegtuigbouwer Airbus dreigt zijn productie van nieuwe modellen uit het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen, mocht het komen tot een harde Brexit. Die waarschuwing doet de fabrikant in de Sunday Times. Airbus heeft 10.000 werknemers in Groot-Brittannië en stelt als harde eis dat vrij verkeer van arbeidskrachten moet blijven bestaan.
En het aantal failliete bedrijven is licht toegenomen. Vorige maand werden 17 bedrijven meer failliet verklaard dan in april. 277 tegen 260. Maar in april was het aantal het laagste in ruim 9 jaar, meldt het CBS. Behalve in de zakelijke dienstverlening nam het aantal faillissementen in mei in alle bedrijfstakken toe, vooral in de handel. In de eerste 5 maanden van dit jaar is ongeveer 25% minder bedrijven bankroet gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Maastricht Aken Airport heeft een nieuwe directeur, Jos Roeven. En die staat voor een flinke uitdaging. De luchthaven werd in 2014 voor een symbolische 1 euro overgenomen door de provincie Limburg en leidt nog steeds verlies. Hoe gaat hij van Maastricht Aken Airport weer een bloeiende hub maken voor vrachtverkeer en passagiersvluchten? Jos Roeven, onze gast, hartelijk welkom. Ja, u zit er nu 2 maanden. Wat trof u aan toen u aantrad als directeur? De deur zwaaide piepend open, de ratten schoten weg.
Goedemorgen allereerst. Absoluut kwamen we wat achterstallig onderhoud tegen. Het is niet vreemd natuurlijk als de provincie voor de symbolische 1 euro de luchthaven heeft overgenomen van de vorige exploitant. Dat de boel iets wat op de plaats stil heeft gestaan. We zijn nu druk bezig met een scan te maken om te kijken van waar we staan op het gebied van veiligheid en security. En wat voor mij de allerhoogste prioriteit heeft. En tegelijkertijd investeren we weer in de luchthaven. En zijn we met z'n allen heel erg hard bezig met acquisities van nieuwe klandizie.
Maar wat trof u aan? Dat is eigenlijk de vraag. Hoe was de situatie?
Links en rechts wat achterstallig onderhoud. En dan praat ik bijvoorbeeld over de setup van IT. De terminal, de passagiersterminal. En onderhoud aan de platformen en randwegen.
Ja, want die scan die is nu gaande, hè, om alles ook in kaart te brengen. Ook de achterstalligheid van bijvoorbeeld die terminal. Maar er is toch iets wat meteen al opvalt als je binnenstapt alleen al. Wat zag u? Wat ontbrak eraan?
Wat ik zag, dat echt de terminal outdated is. De terminal heeft me het meest verbaasd, eerlijk gezegd. De achterstand daar, erg outdated. Maar ook oudere systemen die gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor de IT. Ik denk dat we ook weinig hebben ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Als ik vooral kijk naar het vrachtsegment. Er is daar een loods gebouwd, die is dan 4 jaar, heeft die bijna leeg gestaan. Is vorig jaar in gebruik genomen, maar er ontbreekt nog heel veel infrastructuur.
Ja, vrachtvervoer is een belangrijke pijler, hè, voor Maastricht Aken Airport. Wat voor vracht loopt er nu al via de luchthaven?
Op dit moment doen we 8 keer in de week een freighter met Turkish Airlines. Dat is een klant die al jaar en dag op Maastricht komt. Belangrijk is ook om die te houden natuurlijk. Royal Jordanian opereert 4 keer per week met een freighter. En wat eigenlijk een nieuwe business is die wij met TCGI, de nieuwe aandeelhouder, gezamenlijk hebben weten binnen te hengelen. Dat is Skygates. Die 4 keer per week met een 747 freighter opereert. En doet dat via, dat zijn bestemmingen die, dat zijn vluchten rechtstreeks op Moskou. En recentelijk is ook Silkway bij ons begonnen, die 1 keer in de week momenteel opereert. Maar heeft aangekondigd naar 4 vluchten per week te gaan bij aanvang van het winterschema.
En wat voor goederen zijn er aan boord bij die toestellen? Hoeveel vluchten zijn het in totaal? Ik heb even niet meegeteld. Maar
20 vreters in de week.
20 vreters in de week. En wat dragen ze aan cargo bij zich?
Ja, het zijn allemaal carriers die hun hub hebben. Of dan wel in Rusland, dan wel in Istanbul, dan wel in voormalige Sovjet-Republiek Azerbeidzjan. En je ziet dat voornamelijk transitluchthavens zijn. Dus we krijgen eigenlijk de vracht binnen uit alle windstreken, maar voornamelijk uit het Verre Oosten.
Ja, en elektronica of textiel?
Ja, hoogwaardige elektronica, perishables, bloemen. Maar ook veel textiel.
Dat is bederfelijke waar.
Bederfelijke waar, correct.
Tenminste, dat neem ik aan. Ja. Er is ook veel concurrentie toch in de omgeving. Hè? Want Luik ligt maar op 20 kilometer. Heeft ook een luchthaven. Die doet wat jullie doen, alleen dan 10 keer zoveel.
Ja, correct. Ja.
Ja, maar dat lijkt me lastig.
Luik is absoluut een concurrent. Luik heeft lange runways. Is 24-7 open. En wordt behoorlijk gesubsidieerd door de Waalse overheid. Dus in die zin is het niet helemaal een level playfield.
Maar u heeft net geschetst wat u zag toen u binnenkwam. Outdated, achterhaald, er moest flink worden geïnvesteerd. Kunt u dan uitleggen waarom deze partijen voor u zouden moeten kiezen en niet voor een luchthaven die al dan niet gesubsidieerd 10 keer groter is en wellicht iets minder achterhaald is?
We praten nu eigenlijk over de negatieve zaken van Maastricht Aken Airport, maar er zijn ook een heleboel positieve zaken.
Oh, ik geef u de gelegenheid om die over het voetlicht te brengen.
Er zijn weinig werkonderbrekingen. Luik heeft een sterke vakbond en eigenlijk elke andere week wordt daar gestaakt. Dus dat is absoluut een nadeel.
Het mag daar flink onrustig blijven wat u betreft.
Wat mij betreft wel, ja. Ik zal dat niet tegenhouden. Verder zijn alle belangrijke freight forwarding agents...
Kunt u die termen iets meer proberen in het Nederlands?
Luchtvrachtexpediteurs. Okay. Alle belangrijke luchtvrachtexpediteurs. Excuses daarvoor, ik heb 13 jaar bij Swissport voornamelijk in het Engels mijn zaken gedaan. En dat is eigenlijk best opmerkelijk aan een secundaire airport, wat zowel Maastricht als Luik is. In Luik is dat absoluut niet het geval. Dus eigenlijk 0 kilo's komen van origine uit Luik of zijn echt bestemd voor Luik. Dus ja, wat ik zei, minder werkonderbreking, een betere kwaliteitsreputatie in de markt. Eenvoudige douaneformaliteiten. De zendingen worden sneller ingeklaard. Ik denk dat de Nederlandse douane een paar stappen voor ligt op de Belgische douane. Wanneer het gaat over snelheid en automatisering. Ja. En dat zijn absoluut voordelen.
Ja, en u wilt zich ook meer gaan oriënteren op de industrie uit de regio zelf?
Absoluut. Na de overname van de provincie is het bedrijf natuurlijk een beetje op de plaats stil blijven staan. Waardoor we bijvoorbeeld mogelijkheden hebben gemist om met Schiphol te kunnen meeliften op het zogenaamde IATA CEIV-certificaat. Dat is een certificaat om farmaceutische zendingen te vervoeren. Dat is een echt opkomende commodity in de luchtvracht. Waar ook flink voor wordt betaald. En dat zie ik als een groot gemiste kans. Te meer omdat alle farmaceutische bedrijven in Nederland zich in Brabant dan wel Noord-Limburg bevinden. En het zou jammer zijn als dat verkeer allemaal via Brussel of Amsterdam zou worden afgevoerd. Dan wel aangelegd.
Een gemiste kans, zegt u. Is het makkelijk om die kans alsnog te pakken?
Gelukkig hebben we via de ACN, Air Cargo Netherlands Community, de kans gekregen om een ronde 2 voor deze certificering aan te vragen. Wat betekent, als je dat met een groep doet, dat de kosten behoorlijk lager zijn als dat je dat als individu gaat doen. Dat maakt het bijna onmogelijk als individu. Op dit moment hebben we al naast Maastricht Aken Airport 4 andere partijen lokaal bereid gevonden om hier aan mee te doen. En ik weet dat ook op Schiphol 2, 3, 4 partijen alsnog graag zouden willen meedoen. Dus dat gaat de goede kant op.
Maar dat is papierwerk dus, hè? Dat zijn vergunningen, dat zijn licenties om dat te mogen vervoeren.
Nou, dat is één een stukje hardware. in je koelinstallaties. Twee is dat procedureel. Waar je dus zeg maar moet zorg dragen dat de temperatuur constant in de volledige chain wordt bewaakt.
Ja. Eén ding kort wat ik nog over de hardware van de luchthaven zou willen aanstippen. Is de lengte van de landingsbaan. Hè? Dat is toch een issue. Komt steeds terug. 2500 van de 2750 meter mag nu nog maar gebruikt worden. U wil heel graag dat ook die resterende kwart kilometer ook mag worden meegepakt. Dat is belangrijk voor zwaardere vrachttoestellen, dat die dan ook kunnen vliegen. Maar laat me eens raden, ik denk dat de omgeving daar dan weer niet zo blij mee is. Want dan komen die lawaaiige, zware toestellen ook op uw luchthaven vliegen.
Ja, ik denk dat dat een misverstand is. Het is niet zo dat er daardoor zwaardere machines gaan komen op Maastricht. Het betekent alleen dat de huidige machines voldoende lengte hebben om te kunnen opstijgen met een volledige lading naar bijvoorbeeld een transatlantische locatie.
Dus dat gaat niemand merken?
Dat kan ik niet 100% zeggen of niemand dat gaat merken. Maar het zou geen verandering van vliegtuigtypes met zich meebrengen.
Nee, maar goed, het is ook niet voor niks dat de omgeving hier tegen te weer loopt.
Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Maar het is wel een belangrijke opdracht, denk ik, voor u om de omgeving ervan te overtuigen dat die extra 250 meter landingsbaan, dat voor hun geen extra overlast gaat opleveren.
Ja, dat zouden we graag. We zouden graag wat meer dialoog hebben met de omgeving om dit soort zaken te bespreken en daar ook gespecialiseerde mensen uitspraken over te laten doen in plaats van allerlei kreten en halfwaarheden die nu de revue passeren.
Nou, daar ligt een schone taak, denk ik, voor Jos Roeven. Hoe hij verder zaken doet, de directeur van Maastricht-Aken Airport, dat gaan we zo meteen uitzoeken. We leggen hem dan een aantal dilemma's.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het goed nieuws voor mensen in de omgeving Limburg, want binnenkort vliegen er vanaf Maastricht-Aken Airport ook lijnvluchten direct naar Berlijn, Londen of München. Tenminste, als het aan luchthavendirecteur Jos Roeven ligt, hij is onze gast. En ik wil hem eerst nog vragen, heeft u niet lang moeten aarzelen voordat u die baan aannam? Want het heeft toch wel een reputatie nog, Aken Airport, hè? Maastricht-Aken. Dat roerig verleden ook wel.
Ja, er is absoluut een verleden. Mensen die me kennen en die mijn loopbaan een beetje gevolgd hebben, zie ik de uitdaging in het omdraaien van een bedrijf. Daar ligt mijn kracht. Dat is ook iets wat ik veel heb mogen doen binnen Swissport. Op het moment dat over een jaar of drie alles mooi loopt, dan moeten we waarschijnlijk naar een andere manager zoeken, want dan is de uitdaging voor mij weer weg.
Oké, dus het is eigenlijk kan je kan alleen maar scoren natuurlijk, hè, vanaf dit niveau.
Ik denk dat we het alleen maar beter kunnen doen, inderdaad. Ja.
Ja, nou goed, we gaan zo ook verder praten over de lijnvluchten die er misschien komen en over het passagiersvervoer. Maar we gaan nu eerst een paar dilemma's voorleggen. U kunt, u moet kiezen en nuanceren kunt u achteraf doen.
Okay. Een betere luchtkwaliteit of een florerende luchthaven?
Ik zou eigenlijk beide willen zeggen, maar ik ga dan toch voor de luchthaven.
Met Ryanair naar Alicante of met de KLM naar New York?
Liever met de KLM naar New York.
Failliet gaan of blijven bestaan met publiek geld?
Ik denk dan. Dat is een moeilijke vraag ook. Nee, ik denk dat je beter failliet kan gaan als je altijd maar je hand moet ophouden bij de overheid.
Toch verrassend nog, die laatste. Ja. Eerst lang aarzelen en dan toch maar failliet. Dat zegt wel wat. Ook hoe je aankijkt tegen. We hadden al die sneer naar Luik natuurlijk. Hè, die worden zwaar gesubsidieerd. Dat eigenlijk liever niet.
Maar er is ook een miljoeneninjectie geweest voor de volledigheid van de provincie een paar jaar geleden in uw eigen airport.
Ja, dat is correct, ja. Ja. Maar de staatssteun die er momenteel is niet te vergelijken met de staatssteun die wordt verleend aan Luik. Maar ik denk dat wij alleen, dat ik voor mezelf de missie alleen geslaagd kan noemen als ik op eigen benen kan staan en niet voortdurend de hand moet ophouden.
Niet voortdurend, maar incidenteel. Want eigenlijk is uw luchthaven ook van groot belang voor de regio, ook voor de provincie.
Ja.
En misschien zelfs wel voor het hele palet van luchthavens door Nederland.
Ja.
Dus op zich zou het ook weer niet zo raar zijn als misschien de overheid daar wat aan bijdraagt.
Ja, dat is absoluut het verhaal. Maar als het volledig door de overheid gedraaid zou worden, dan zou het geen goede zaak zijn. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Maar absoluut, Maastricht heeft een zeer interessante catchment area voor passagiers.
Een catchment area, ja, u doet het weer, hè?
Ik doe het weer,
Roger.
Een behoorlijke ratio om passagiers aan te trekken. Als je kijkt, als je een cirkel om Maastricht heen trekt, dan zie je dat daar meer potentiële passagiers zitten. Mogelijk zelfs dan Schiphol.
Maar ja, zonder die hulp van de overheid, incidenteel of niet, zou uw luchthaven er wellicht toch helemaal niet meer zijn?
Nee, dat klopt.
Dus u heeft uw huidige baan te danken aan het feit dat er wel degelijk af en toe publiek geld uw kant op gaat.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat niet eeuwig door kan gaan.
Dat is een duidelijk verhaal. En over die catchment area, hè, al die passagiers. U denkt dat die vooral nu nog vakantiebestemmingen, hè, dat zijn charters die daarop vliegen. Ja. Met Corendon onder meer. Hè?
Met Corendon, die 6 keer in de week opereert. Verder hebben we Wizz Air naar Polen. We hebben Ryanair nog steeds. We doen nog vluchten naar Lourdes in het seizoen.
Okay.
En sinds kort is ook Germania aangesloten met 2 keer in de week een vlucht naar Palma de Mallorca.
Ja, dus dat zijn vooral de vakantiebestemmingen. Maar ja, lijnvluchten, wat u betreft, die komen er ook?
Die staan hoog op de agenda. En we spreken met een boel partijen. We denken dat dat echt waarde toevoegt ook aan de regio en de zakelijke community in de regio. Dus we hopen daar spoedig wat positiefs over te kunnen melden.
Ja, vliegen er ook business jets of gewoon privé vliegtuigen?
Ja,
vanaf?
Ja, absoluut. En dat is ook een tak van sport die we verder willen ontwikkelen. Wederom ga ik terug naar de certificeringen. We doen op dit moment aardig wat business, wat zakenjets.
Alleen tijdens de TFAF, of niet?
Nou, met
al die Arabieren en Amerikanen.
Ja, met de TFAF is het natuurlijk hoogtij. Dan doen we er heel veel. En vandaar ook belangrijk om dit vol te blijven houden. Want zonder een luchthaven op Maastricht zal er ook geen TFAF meer zijn op Maastricht. Dus reden te meer om te zorgen dat we deze tak van sport bijhouden, maar ook verder ontwikkelen. En daar gaan we onderzoeken of het haalbaar is om een FBO te gaan krijgen op Maastricht. Wat ook weer een officiële certificering is om de grote business carriers als NetJets, et cetera, aan te trekken.
Ja, maar u wil ook gaan vliegen op het Verre Oosten in Afrika, geloof ik, hè? Via Dubai, Istanbul.
Ja, daar zien we ook mogelijkheden om via via een carrier die niet rechtstreeks, die niet direct in het Verre Oosten zit. Je ziet nu ook vanaf Schiphol dat de meeste mensen toch naar Azië vliegen via de Midden-Oosten carriers, via Emirates, Etihad, et cetera, Qatar. En dat zou ook een hele interessante mogelijkheid zijn voor Maastricht.
Ja, maar denkt u ook dat de passagiers uit de omgeving Maastricht nog wel weten te vinden straks? Hè? Want het was 176.000 passagiers. Het is gedaald. Terwijl in Eindhoven, daar vertrekken 4,6 miljoen passagiers. Daar kan je toch nooit tegenop?
Nee, dat klopt. Dus we moeten van ver komen.
Ik zou ook voor Eindhoven kiezen, eerlijk gezegd. Ja. Dan ben je nog redelijk in de buurt.
Ja, nou ja, goed, het is aan ons de schone taak om Maastricht te ontwikkelen en de passagier naar Maastricht te lokken. En niet zozeer weg te halen bij Eindhoven. Kijk, op dit moment rijdt er 2 keer per dag een bus van de KLM die passagiers uit Maastricht naar Schiphol vervoert. Nou, 1, dat zou gevlogen kunnen worden. 2, denken we dat er voldoende passagiers in de regio zijn om voldoende vluchten te vullen. Maar op dit moment zijn er gewoon te weinig bestemmingen, te weinig mogelijkheden om het gros van de passagiers naar Maastricht te laten komen. En verder laten de faciliteiten ook te wensen over.
En hoeveel tijd heeft u zichzelf gegeven om dit voor elkaar te krijgen?
Nou ja, kijk, heel puur zakelijk heb ik mezelf 1,5 jaar gegeven om stabiele zwarte cijfers te draaien.
Ja.
Die zijn er nu nog niet, hè?
Nee, maar het komt wel in zicht. Het komt wel in zicht.
Dat is een redelijk kort dag dan nog, denk ik.
Ja,
strakke planning.
We hebben een strakke planning. Goed, 1,5 jaar laten we zeggen dat voor eind 2018 we stabiele zwarte cijfers moeten draaien. En hopelijk een stuk meer routes voor de passagiers in de regio.
Ja, want we hebben ook even gecheckt, hè, een retourtje Alicante met Ryanair. Dat kost €150. Dan ga je in september vlieg je dan. Wat houdt u daar dan over als luchthaven? Van die 150, wat blijft er bij u hangen?
Nou, bijzonder weinig. Dus het is zeker niet alle contracten zijn winstgevend op dit moment. En we zullen een stukje zelf moeten investeren om de passagier naar Maastricht te lokken. Als ik kijk naar Transavia, die weggegaan is van Maastricht, maar een loadfactor had van 50%. Ja, dan kan ik begrijpen dat zo'n carrier terugkeert naar Schiphol of een andere luchthaven kiest. Dus we zullen, voordat je moet voldoende massa hebben om ook echt wat te kunnen vragen aan die carriers.
Ja.
En daar hebben we onszelf een bepaalde tijd voor gegeven, die ik overigens niet ga noemen. Maar we willen het karretje tegen de berg opduwen voordat het zelf gaat rollen. Maar die investering gaat niet eindig doorduren.
Nee, nou, een spannende tijd. In ieder geval die anderhalf jaar, dan blijven we het volgen. En u heeft uzelf zo'n 3 jaar gegeven, volgens mij, om... Tenminste, dat leid ik af uit uw eerdere antwoorden tijdens dit.
Ja, ik hoop wel dat Maastricht binnen 3 jaar gewoon een succesvolle luchthaven is, waar net zo positief over gesproken wordt als Eindhoven en Schiphol.
Nou, ik hoop het ook.
Ik hoor de muziek een legendarische band binnenkomen.
Ja, u heeft zelf de muziek uitgekozen voor vanochtend. Dat vragen we altijd aan onze eerste gast. De Rolling Stones, een klassieker. Mooi zou het natuurlijk zijn als ze via Maastricht het land... Ze komen weer, hè, naar Nederland.
Ja, ze zijn al eens via Maastricht binnengekomen. En dat is ook eigenlijk het laatste concert wat ik samen met mijn dochter op Pinkpop heb gezien. De Rolling Stones. En ik denk dat het nummer de juiste energie laat zien die we nodig hebben om Maastricht er weer bovenop te helpen.
Ja, start me up. Het is ook bijna een start-up weer, hè? Van waar we nu hier vertrekken met Maastricht Aken Airport. Hartelijk dank, Jos Roeven, directeur van dat vliegveld.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Altran. Altran, uw partner in engineering, research en development.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
Online zijn ze een speler om al jarenlang in de gaten te houden. En nu heeft Vonk ook ambities in de winkelstraat. Er moet namelijk een fysieke winkel komen. En dat heeft van alles te maken met ook de komst van een nieuwe eigenaar. Joost Wels is hier, de CEO van online warenhuis Vonk. Welkom. U heeft volgens mij geen officieel persbericht uitgestuurd om te zeggen dat u die stap ging maken naar een fysieke winkel. Er werd een beetje over gespeculeerd aan de hand van een vacature die verscheen. Is dat een bewuste strategie?
Nou, inderdaad, we zijn op zoek naar een retail manager die eigenlijk onze formule die we online hebben ook kan vertalen naar de winkelstraat. En je begint eigenlijk met iemand met wie je dat samen gaat doen. En daarna ga je een pand zoeken en vervolgens ga je een winkelopening presenteren. Maar de media hadden het inderdaad al opgepakt, dus die hadden de vacature al zien staan.
Maar had u dan toch ook groter kunnen uitpakken in die zin dat u had kunnen zeggen, nou, wij gaan de stap maken van online naar de winkelstraat. En dan heeft u de publiciteit, die u nu overigens ook heeft, maar... Dat speculeren, die suggesties die werden gewekt, heeft u daar een beetje van geprofiteerd, van genoten? Was dat misschien wel de bedoeling?
Je merkte inderdaad dat al langere tijd het feit dat je mogelijk fysiek gaat, dat was een van de meest gestelde vragen in de afgelopen jaren. Dus puur alleen al door die vacature online te zetten, wekte dat interesse van heel veel partijen. Dus we hebben over media-aandacht niet te klagen gehad. Alleen dat gaat er ons niet zozeer om. We willen heel erg graag een mooie winkel gaan bouwen. En dat doen we liefst met iemand die winkel ook moet gaan runnen. Dus vandaar dat we deze volgorde ook gekozen hebben.
En heeft u diegene al gevonden?
We zijn in de gelukkige omstandigheden dat velen zich gemeld hebben. Maar de vacature is ongeveer vorige week live gegaan. Dus er gaat wel iets meer tijd overheen dan een paar dagen. Dus we hebben nog niemand, maar geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden.
En dan kunt u uiteindelijk die stap zetten die we de laatste tijd vaker zien, van online naar fysiek. Dat had ik denk ik een paar jaar geleden een rare stap gevonden. Maar we zien hem de laatste tijd inderdaad regelmatig voorbij komen. Waarom?
Nou, Vonk verkoopt met name producten op het gebied van wonen en koken. En ook lifestyle producten. En die lenen zich met uitstek om niet alleen verkocht te worden online op basis van functionaliteit, maar ook juist een stukje inspiratie erbij. Dus mensen willen toch even dat product zien of eventueel ook voelen. Dus dat is ook een belangrijke reden. Dus klanten hebben daar ook vragen over.
Ja, bij Coolblue werkt het ook heel goed volgens mij, hè?
Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat lees je wel.
Ja, dat zou wel kunnen, dat lees je wel. Het lijkt er ook wel een beetje alsof als jullie afgewacht hebben of anderen het er goed vanaf brengen en dan diezelfde stappen zetten.
Nee, die partij die je net noemde doet dat al een hele aantal jaren. En zij zien het volgens mij ook met name om de conversie, dus het aantal klanten wat koopt, om dat te vergroten door in een bepaalde regio aanwezig te zijn. Wij zien het meer als echt een verlengstuk van onze online winkel. We verkopen heel veel producten waarbij je toch even wil zien. Bijvoorbeeld een stoel, daar wil je toch graag heel even op zitten. Dus wij doen het echt omdat de klanten daar nu aan toe zijn. En producten op het gebied van wonen, die werden een paar jaar geleden nauwelijks nog verkocht. En toen was het inderdaad veel elektronica, meer functionele producten. Denk aan afvalemmers of denk bijvoorbeeld aan barbecues. Maar die stap naar vloerkleden, kasten, stoelen, die begint de laatste jaren echt te komen. Dus dat is voor ons eigenlijk een belangrijke reden om het nu te gaan doen.
Maar het wordt een showroom. Of denkt u dat er meerdere vestigingen komen, zodat mensen die stoel ook bij hen in de buurt kunnen kopen? Wat denkt u?
Nou, we gaan eerst beginnen met één winkel.
Oh, heel bescheiden. Nee hoor, snap ik.
Nee, we hebben zeker ambities om het op meer plaatsen te gaan doen. Maar we zijn echt een online speler. En we zien al jarenlang dat spelers die gefocust zijn op de winkelstraat het best moeilijk hebben. Dus we vinden het ook best wel een spannende stap om naar de winkelstraat te gaan. We willen het gaan proberen op één plaats. Ja, mocht dat door klanten als positief worden ervaren, dan willen we het gaan uitrollen.
Ja, waar komt die?
Dat weten we
dat
niet.
Dat weten we nog niet.
We zijn op zoek naar een locatie. Maar het doel is om
in Amsterdam? Of?
Dat klopt. Het doel is om de eerste winkel te vestigen in Amsterdam. Omdat daar een relatief groot gedeelte van onze klanten ook woont.
Want als je een retail manager zoekt, zal die ook wel willen weten waar die in de winkel moet komen.
Met het oog op mogelijk meerdere vestigingen is een centrale vestigingsplaats prima. Maar inderdaad, in de regio Amsterdam willen we de eerste winkel gaan openen.
Hoeveel weet u al over wat er in Amsterdam mogelijk is? Want u had vorig jaar volgens mij ook een pop-up store, om het heel modern te houden. Wat heeft u daarvan geleerd? Wat kunt u alvast zeggen over Vonk in de winkelstraat?
Nou, dat was een winkel waarbij we in een periode van 4 weken een aantal items hebben verkocht rondom de feestdagen. En daarin hebben we in ieder geval geleerd dat het runnen van een winkel wat anders is dan het runnen van een online winkel.
Vandaar de vacature.
Precies.
Wat ging daar mis dan?
Ging eigenlijk heel weinig mis. Maar
het ging niet goed.
Het ging heel erg goed, want wij hebben namelijk naar aanleiding van die ervaringen besloten om ons permanent te gaan vestigen. Maar dat waren echt learnings die we gedaan hebben. Medewerkers vonden het fantastisch, waren heel enthousiast. Alleen ja, je ziet natuurlijk wel dat je met aanvoer van producten, de afrekensystemen, ja, dat zijn gewoon wel praktische details die je nog moest leren.
Daarom meer de geschenken, de kleinere producten waarschijnlijk.
Daarom meer de kleinere producten, inderdaad.
Dus geen dressoirkasten en tapijten die daar...
Klopt, maar er waren best veel klanten die dus binnenkwamen, ook wel in de verwachting dat soort producten verkocht zouden gaan worden daar. Dus het managen van de verwachtingen. Dus dat klanten niet alle 60.000 artikelen in een winkel kunnen aantreffen. Ik denk dat wel een van de belangrijkste learnings ook is.
Ja, die verwachtingen zult u nu weer moeten temperen. Want ook al heeft u zometeen een grotere winkel, 60.000 producten die online te koop zijn, zullen niet alle 60.000 fysiek te vinden zijn in uw winkel.
Nee, klopt. Dus vandaar dat we echt ook een vertaalslag moeten gaan maken van die online winkelformule naar de winkelstraat. En ja, daar gaan we de komende tijd druk mee bezig zijn.
U gaat een nieuwe stap zetten. Die is misschien ook wel ingegeven door het feit dat er in de leiding financieel gezien iets is veranderd wat betreft Vonk. Want Vonk was de afgelopen jaren onderdeel van het moederbedrijf, maar ook van Weekamp. Daar was oud-KPN-topman Scheepbouwer dan weer commissaris. Een half jaar geleden stapte die in Vonk, nu weer met zijn eigen investeringsmaatschappij. Wat merkt u van die verandering en van zijn aanwezigheid en betrokkenheid?
Nou, dat is sowieso een hele positieve verandering. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren onder Weekamp waren ook heel fijn. Ze hebben ons de mogelijkheid gegeven om ook te investeren. Bijvoorbeeld in naamsbekendheid. Dus die zit nu op een behoorlijk goed niveau. En Ad Scheepbouwer kennen we natuurlijk al vanuit die tijd. En hij is eigenlijk iemand die niet zo heel veel woorden gebruikt. Dus vrij snel beslissingen ook kan nemen. En dat werkt heel erg prettig.
Ja, maar welke beslissingen heeft hij genomen zodat u zich kunt ontwikkelen zoals u dat nu met Vonk van plan bent?
Nou, hij heeft Vonk overgenomen per eind december. Dus we zitten nu nog in de fase van veel plannen maken. En een van de eerste plannen waar hij al vrij snel ja tegen zegt was dus bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Het vestigen van Vonk in de fysieke winkelstraat. En er zijn ook nog andere plannen waar we nu druk mee aan het werken zijn die in het najaar zullen worden uitgerold.
Ja, u moet wel een beetje haast maken. Want Scheepbouwer heeft geen termijn afgesproken hoe lang die betrokken blijft bij Vonk. Hij heeft bij zijn aansteller gezegd, zolang ik er plezier in heb, hou ik het.
Nou, volgens mij heeft hij er op dit moment nog volop plezier in.
Jawel, maar het geeft een beetje aan dat het ook onzeker is. Misschien blijft hij langer, misschien blijft hij korter.
Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ik ben zelf in 2006 begonnen met dit bedrijf. En eigenlijk met maar één doel voor ogen om mooie producten online te verkopen. En dat doen we eigenlijk nog steeds. En ja, natuurlijk aandeelhouders zijn gekomen. En die zijn ook weer gegaan. Gelukkig is Ad Schreebauer al langere tijd betrokken bij Vonk. Gaat er ook vanuit dat dat voor langere termijn zal zijn. Maar ik denk dat Vonk sterk genoeg is om met nieuwe aandeelhouders ook te overleven.
Ja, hij voelt zich ook echt verbonden met het bedrijf. Hè? Tenminste, hij was hier een paar maanden geleden ook om te vertellen over zijn investering. En toen zei ik ook al van ja, Vonk, dat is toch dat warenhuis met die hele mooie dure spullen. Hij zei, nou, dat is het niet helemaal. Toen zei hij al, ja, het zijn mooie dingen die mensen graag willen hebben. Maar niet per se, toch Itala Service uit Finland en zo. Het is echt design, het is de bovenkant van de markt.
Nou, Vonk is eigenlijk een combinatie van bekende aanmerken. Maar ook wel inderdaad wat je zegt van meer merken die gaan voor exclusieve distributie, zoals het mooi heet. Dus wat duurdere merken, maar echt wel een combinatie daarvan. En we hebben ook best wel veel opkomende merken. Dus we gaan heel veel beurzen af, of we struinen het hele internet af. Op zoek naar producten en merken die je eigenlijk bijna nergens anders vindt.
Ja. Wordt die fysieke winkel ook dan niveau Bijenkorf, zeg maar?
Nou, niet zozeer niveau Bijenkorf. Ik denk dat wij een iets jongere doelgroep hebben. En onze klanten gaan ook vaak voor betaalbaar mooi. Want onze doelgroep wil vaak ook nog in het weekend een drankje gaan doen. Die gaan nog eens naar een festival of die gaan in de zomer naar Vietnam. Dus voor hun is niet per se bezit het allerbelangrijkste in het leven. Maar juist ook het hebben van mooie, maar wel enigszins betaalbare producten.
Nog even terug naar die aanstelling van Schreebauer en wat hij toen zei. Toen zei hij, en dat hoort er ook bij hoor in een persbericht, ik wil het potentieel helpen te verzilveren. Dat wekte bij mij de vraag op welke potentie er nog is. Wat verzilvert u dan nu niet?
Ach, hele goede vraag. Daar zijn we druk mee bezig ook. We hebben eigenlijk een behoorlijke klantenkring al. Maar die klanten weten denk ik nog onvoldoende wat Vonk allemaal te bieden heeft. Die hebben vaak één keer wat gekocht. Hè. We bestaan nog niet zo mega lang. En de uitdaging zit erin om die klanten vaker terug te laten komen. En daar helpt natuurlijk assortiment bij. Dus we gaan dat nog een beetje verbreden. Daar helpt bijvoorbeeld bij aanwezigheid ook in de winkelstraat in. Dus ik denk dat hij daarop gedoeld heeft.
Hoe heeft u gekeken naar de cijfers die thuiswinkel.org vorige week bekend maakte? Namelijk dat er voor het eerst een kleine daling te zien is in het aantal mensen dat online een aankoop doet.
Ja, wij vragen ons al jaren af waar die cijfers exact op gebaseerd zijn. Wij worden bijvoorbeeld niet gemeten. Ook heel veel andere partijen worden niet gemeten.
U wordt niet gemeten. Wat wil dat zeggen? U komt niet in die cijfers voor.
Dat weet ik dus niet precies hoe zij dat meten. Maar in ieder geval, ons wordt niet precies gevraagd wat we per kwartaal aan omzet doen. Dus ik denk de algehele trend is dat er al jarenlang daar groei in zit in online aankopen. En het kan best zijn dat dat in een kwartaal of zo net even wat anders is of anders wordt gemeten. Maar wij hebben nog niet gemerkt in elk geval.
Maar als u vooral wil dat mensen vaker terugkomen, denkt u dan ook aan andere vormen? Tegenwoordig is het abonnementsmodel natuurlijk de heilige graal.
Zeker. Alleen ja, op het gebied van de producten die wij verkopen is misschien een abonnementenmodel niet meteen het meest voor de hand liggende.
Abonnement op zitmeubels.
Iedere maand een uitbreiding van je Italaservies. Wie weet, je er wel.
Bedankt voor de suggestie.
Spaarsysteem, ja.
Maar u kijkt ernaar, maar u bent er nog niet helemaal uit.
Wat betreft
zo'n abonnementsvorm of een nieuwe variant om ervoor te zorgen dat mensen vaker naar Vonk komen?
Ja, zeker. We zijn bijvoorbeeld bezig op het gebied van gifts. We hebben een soort gift finder en cadeauzoeker, waarbij je op de site kunt aangeven wat voor geslacht die persoon heeft, welke hobby's, welke aandachtsgebieden. En op dat gebied proberen we de klant wel te helpen. Kan hij ook een verlanglijstje aanleggen. Dus op die manier proberen we de klanten wel ook echt te inspireren. En dat gaat ons tot nu toe redelijk af volgens mij.
Wanneer moet die winkel open zijn? In het kader van de inspiratie?
Nou, er moet eigenlijk helemaal niks. Maar het streven is voor de feestdagen.
Voor de feestdagen is het wellicht mogelijk om geschenken te kopen in de winkel van Vonk. Dank voor uw komst, topman Joost Wels.
Als topondernemer belandde hij compleet opgebrand in het ziekenhuis. Hoe je niet dezelfde fout maakt als Sebastiaan Hooft, hoor je zo in BNR Zaken.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Hij richtte in 15 jaar tijd 20 bedrijven op en schopte daarmee tot een van de succesvolste ondernemers van Nederland. Liep allemaal erg goed, totdat hij volledig opgebrand in elkaar stortte. Sebastiaan Hooft gooide het roer om, om ervoor te zorgen dat andere ondernemers niet hetzelfde de fout ingaan. Schreef hij het boek APK voor ondernemers. Goedemorgen, Sebastiaan.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. Ja, je ziet fit en happening. Ja. Sta je hier inmiddels. In het ondernemerspanel zei je een paar maanden geleden al dat je aan het schrijven was. Waarom moest dat verhaal op papier komen?
Dat is een hele goede vraag. Ik werd in 2009 werd ik wakker in het ziekenhuis. En daar heb ik 9 maanden ingelegen. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, toen ben ik mijn leven opnieuw gaan inrichten. En een van de dingen die ik ben gaan doen, ik ben de wereld over gaan reizen. En ik heb in 15 landen meer dan 500 ondernemers gesproken. Ik had primair twee vragen. De eerste vraag was, hoe heb ik nou in de eerste periode van mijn ondernemerschap nou zo succesvol kunnen zijn? En de tweede vraag was, hoe heb ik in die laatste periode mezelf zo vakkundig om zeep kunnen helpen?
En, heb je het antwoord gevonden?
Nou, als je 500 ondernemers spreekt, ik kwam erachter dat eigenlijk alle ondernemers hun tijd wel balanceerden over de 5 zelfde elementen. En in 2012 kwam ik bij Nijrode Business Universiteit en daar vertelde ik dit verhaal. En die zeiden van, joh, ga dit verhaal maar aan studenten vertellen en ga het maar verder ontwikkelen.
Ja.
En jarenlang heb ik het idee gehad van, ja, weet je, ik zit in de internet scene en ik moet iets innovatiefs bedenken om die kennis over te dragen aan andere mensen. Ja, en ik wilde per se geen boek schrijven, dat vond ik zo ouderwets. Ja, na een aantal jaar kwam ik er toch over dat het toch wel een van de meest eenvoudige manieren is om kennis over te dragen. Dus ja. Toch maar een boek.
Het is heel erg oldschool. Maar goed, je hebt ook het nodige meegemaakt natuurlijk. Je bent ook in een psychiatrische afdeling terechtgekomen. Hoe heeft dat nou zo ver kunnen komen? Want dat is waar het eerste deel van het boek over gaat.
Ja, dat is een hele goede vraag. Weet je, ik ben echt in een mallenmolen terechtgekomen waarin ik steeds succesvoller werd als ondernemer. Maar eigenlijk als mens er steeds meer op achteruit ging. En ik werd ook bevestigd in het feit dat ik het heel erg goed deed. Want iedereen kwam altijd naar mij toe voor advies. En ik denk een van de cruciale fouten die ik heb gemaakt, wat je ook in het boek kunt lezen, is dat ik vergeten ben om een netwerk van goede mensen om me heen te creëren.
Maar waarom heb je voor de analyse van jezelf de ervaring nodig van 500 andere ondernemers die je spreekt?
Nou, dat vind ik een enorm, enorm goede vraag.
Wij blinken daar een beetje naar uit.
Ik had het inzicht zelf helemaal niet. Weet je, ik deed iedere dag wel wat. En dat was qua ondernemerschap enorm succesvol.
Ja,
wat
je
ik
deed al zei, goed.
Als mens ging ik erop achteruit. He, dus had ik maar eerder het advies gezocht van 500 ondernemers.
Maar je ligt uiteindelijk in de kreukels. Gaat daarna na wat er dan precies gebeurd is. Dan kom je met verhalen van anderen in aanraking. En dan begrijp je in één keer wat er gebeurd is.
Nou, daar is wel een paar jaar voor nodig geweest om dat te begrijpen. En ik had natuurlijk, toen ik mijn bedrijf verkocht, had ik enorm veel rust. Weet je, dus ik had echt de tijd om mezelf erin te verdiepen. En toen ik, vooral in 2012, werd ik bijvoorbeeld entrepreneur in residence van een accelerator-programma. Dus mocht ik jonge ondernemers gaan helpen.
Klinkt al heerlijk.
Ik werd entrepreneur in residence bij Nijrode Business Universiteit. En toen kwam ik erachter dat kennis verzamelen en overdragen, ja, dat zie ik als mijn nieuwe missie.
Ja, en dat wordt gelukkig leven, hè? Dat wordt dan het nieuwe doel. Het hoogste doel in het leven, ik denk voor iedereen, maar je dacht eerst dat je dat via ondernemer waarschijnlijk zou bereiken, maar dat moet dus heel anders. Hoe doe je dat dan? Gelukkig leven.
Eerst snapte ik dat helemaal niet. Weet je, ik ging gewoon iedere dag naar mijn werk en ik ging op een gegeven moment steeds vroeger en ging steeds later naar huis. Ik was eigenlijk alleen maar bezig om dat bedrijf te bouwen. En wat ik vergat is balans te zoeken in mijn leven. Dus mijn financiële gezondheid was dan heel toevallig heel erg goed, omdat die bedrijven succesvol waren. Maar emotioneel en fysiek ging ik echt op achteruit.
Ja.
En dan ben ik gewoon compleet vergeten in al die jaren.
Maar ben je financieel onafhankelijk geworden van de verkoop van je ondernemingen?
Nou, wat ik heb gedaan is, toen ik mijn bedrijf verkocht in 2010, heb ik de opbrengst aan goede doelen gegeven. Dus ja, ik ben niet financieel onafhankelijk. Ik moet gewoon spreekbeurten geven, mensen coachen.
Ik draai ook nog als DJ.
Ik moet gewoon net zoals iedereen gewoon 's ochtends gaan werken en geld verdienen.
En daar kun je aardig van rondkomen.
Nou, ik heb mijn leefstijl wel aangepast. Ik weet nog dat ik in de eerste maanden dat ik thuis was, dat de rekening van de stomerij binnenkwam. En dat ik tegen mijn toenmalige vriendin zei van, goh, weet je wel, zoveel geld per jaar voor de stomerij, dat is toch best wel veel. En zij zei, nee, dat is de maandfactuur. Weet je, wij gaven gewoon 1500 euro per maand alleen al aan de stomerij uit.
Ja.
Nou, dat kan ik vandaag de dag niet meer doen.
Nee, dat doe je niet meer. En hoe doe je het nu dan wel? Mis je dat ook niet, die zekerheid, zeg maar, die financiële zekerheid? Ik kan me voorstellen dat je daar misschien ook alweer een beetje ongelukkig van wordt.
Ik denk dat financiële zekerheid is tegenwoordig is niet meer zo vast. Weet je, een baan is ook niet meer vast. Ik heb geïnvesteerd in kennis. Dus wat ik kan bijvoorbeeld is spreken en lesgeven op het gebied van ondernemerschap. Ik denk dat waardevoller is dan een paar ton op de bank.
Ja, en ben je niet bang dat je weer in dezelfde fout vervalt door overal die spreekbeurten te gaan geven?
Boeken te schrijven. Meteen in het Engels vertaald zijn, volgens mij, hè, internationale ambities.
Ja, dat is een leuke anekdote. Ik heb mijn boek in het Engels geschreven. Dus bij de uitgever waar ze ook. Het was heel erg vreemd. Ik ben een van de weinige Nederlandse schrijvers die zijn boek vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En zelfs ik wilde het eerst eigenlijk helemaal niet in Nederland uitgeven. Ik wilde het in Amerika doen. En nou ja, die heeft toch het Nederlands boek voorrang gekregen. En volgende maand komt het pas in Amerika uit.
Het is uit het Engels in het Nederlands vertaald.
Ja, ik heb het eerst in het Engels geschreven. Ja.
Nou ja, we hadden net iemand uit de luchtvaart te gast. Ja, dat is ook allemaal in het Engels. Dus het is niet alleen in de internet.
Ja, het leuke is, je hadden net een internet retailer te gast. In het boek staat het voorbeeld van twee ondernemers die ik heb gecoacht. En die hebben uiteindelijk hun bedrijf aan Vonk verkocht. Dus dat is toch weer een bruggetje naar het vorige spreken.
Nou, ik ben blij dat je het met ons hebt willen delen alvast. Het boek komt over 2 dagen uit, volgens mij.
Als het goed is, wordt het vandaag gedrukt. Woensdag ligt het bij het Centraal Boekhuis. En dan wordt het verzonden. Het leuke is, tegenwoordig kan je alle data aan de achterkant, wat er met je boek kan, is inzichtelijk. Dus je kan zo van minuut tot minuut bijhouden hoeveel boeken er waar worden verkocht. En bijna zelfs wie dat dan koopt.
Meteen een bron van data voor allerlei nieuwe ondernemingen.
Ja, ik vond het heel gaaf om te zien. Dus vrijdag ligt er gewoon in 60 boekwinkels door Nederland ligt er gewoon 200 van mijn boeken. Ja, dat vind ik wel echt enorm stoer.
Nou, dank voor dit gesprek. En succes met de rest van je carrière. Sebastian Hooft, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
De grote uitverkoop van tech-aandelen lijkt begonnen. Jos Versteeg is hier om daar toelichting op te geven van Theodor Gillissen. Het gaat om Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Heb ik ze dan allemaal gehad?
Ja, inderdaad. De zogenaamde FANG-aandelen. En Google heet tegenwoordig Alphabet, dus je moet eigenlijk FANG zeggen.
Oké, precies. Nou ja, om de schrik er even in te houden, wat is er aan de hand?
Ja, dat is eigenlijk lastig te zeggen wat er nou precies aan de hand is. Je kunt eigenlijk niet veel verder komen dan winst nemen. Afgelopen vrijdag begon dat ineens. De Nasdaq was ongeveer een uurtje aan het handelen en toen zakte het geleidelijk weg. En wat er misschien een aanleiding geweest zou kunnen zijn, meestal zoek je dan toch een stok om de hond te slaan. En dat gebeurt ook wel vaker, hoor. Dat was dat een gerucht in de markt kwam dat Apple zijn nieuwe telefoon, de iPhone 8, waar echt hele grote, hoge verwachtingen voor zijn, niet klaar zou zijn voor gigabit LTE-netwerken. Dat zijn de allersnelste datanetwerken.
Geruchten.
Apple heeft twee leveranciers voor de modems, ja. Qualcomm en Intel. En Intel is nog niet klaar daarvoor. En dat was dan een aanleiding om Apple te gaan afstraffen. Mm-hmm. En toen ging eigenlijk het meeste van die aandelen mee.
Ja, maar op basis van een gerucht? Of is dit wel meer dan zomaar een gerucht?
Nee, nou, het is als het echt helemaal zo zou zijn, dan zou dat niet goed zijn voor Apple. Maar je ziet gewoon dat die FANG-aandelen, dat ze 30-35% zijn gestegen. Terwijl de Amerikaanse beurs, de S&P 500, ongeveer 10% is gestegen. Dus de club is wel heel hard vooruitgelopen. En dan zie je toch wel vaker dat men even wat voorzichtiger wordt. Ja. Als je kijkt naar aandelen van vooral Amazon en Netflix, die op 150 keer de winst staan. Ja, dan zou je zeggen, de jaren 90 zijn weer terug. Like it's 1999, zoals dat heet.
Ja, en dan weten we dat het hier dan niet bij zou blijven. Mocht dat scenario zich herhalen, dan is hiermee iets ingezet wat nog niet helemaal ten einde is.
Ja, ik denk niet dat dat echt heel structureel is. Ik denk niet dat het zo erg is als in 1999. Maar je ziet wel vaak dat dit soort winstnemingen of sectorrotaties, dat kan ook nog wel gebeuren.
Sectorrotaties, wil je dat nog even vertalen?
Nou ja, dat betekent dat bepaalde sectoren die een tijd in zijn, dan geleidelijk toch weer uitraken. Die hele techsector heeft het de afgelopen maanden heel erg goed gedaan. En een paar andere sectoren veel en veel minder. Zeker een aantal defensieve sectoren. En dan krijg je na verloop van tijd dat men toch weer denkt van, nou, we gaan toch maar weer wat defensiever beleggen. Dat hele offensieve technologie, daar doen we even wat minder mee. Dat zijn van die zogenaamde sectorrotaties. En dat kan gebeuren. Wij zijn zelf neutraal als je kijkt naar de sector voor IT. Maar als je bijvoorbeeld dit gaat vergelijken met 1999, is wel opvallend. In 1999 zaten de beleggers zwaarder in technologie dan nu. Toen de tijd was het in de meeste grote portefeuilles ongeveer 25%. En nu is dat nog maar 20%. Dus het is absoluut niet zo dat iedereen helemaal vol zit met die tech-aandelen. En die alleen binnen die FANG-aandelen is vooral Netflix en Amazon hebben een hele hoge koers-winstverhouding. Terwijl bijvoorbeeld Apple, Facebook en Alphabet veel redelijker zijn geprijsd. En die hele hoge koers-winstverhouding van Netflix en Amazon, dat kan ik ook nog wel verklaren.
Dus jij lijkt hier al met al niet zo van te schrikken. Toch ben jij waarschijnlijk wereldwijd niet de enige die dan 1999 weer te berde brengt. Is het alleen al daarover hebben toch weer iets dat die sector mogelijk verder in de problemen kan brengen?
Ja, dat denk ik wel. De waarderingen van de technologie sector, van de sector lopen erg wijken erg af van de marktwaarderingen. En dat komt natuurlijk omdat ze in de toekomst ver groeien, hard gaan groeien. Vooral Netflix en Amazon. Daar is 90% van de waardering gestoeld op hoe het bedrijf er over 10, 15 jaar uitziet. En op zo'n langere termijn is het altijd lastig te voorspellen. Maar dit gaat dan echt om bedrijven die de toekomst veranderen. Amazon met zijn positie in webservices, maar ook de grote veranderingen die Amazon te werk heeft gesteld in de retailsector. Netflix die de hele mediasector op zijn kop gaat zetten. En Google en Facebook die de advertentiemarkt eigenlijk beide in handen hebben. Een duopolie daar hebben. En ja, ik moet zeggen dat het hele internet lang niet meer zo vaag was als het toen in 1999 was. Nee. We hebben nu veel beter zicht op wat er in de komende jaren staat te gebeuren.
Dankjewel, Jos Versteeg van Theodor Gillissen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
Eerder dit jaar noemde Bloomberg Qatar nog het rijkste land ter wereld. Nu is het land verzeild geraakt in een hoogoplopende diplomatieke burenruzie en is het afhankelijk van voedselhulp van Iran en Turkije. En dat conflict kan ook zakelijke gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor een handelspartner als Nederland. Daar praten we over met Huib de Vries, voormalig directeur bij het internationale PR-bureau Brown Lloyd James in Doha, Qatar. Niel van der Linden is hier agent in Culture Exchange, gespecialiseerd in het Midden-Oosten. We gaan zo meteen ook vragen wat dat precies inhoudt. En Mauritius Wijfels, advocaat en Midden-Oosten-deskundige. Welkom.
Dank.
Laten we van geval tot geval even kijken wat precies uw betrokkenheid is bij Qatar. Beginnen we bij u, meneer Huib de Vries. 6 jaar in Qatar gewerkt.
Ja, kleine 6 jaar. En vorig jaar teruggekomen. Daar 5,5 jaar bij Brown Lloyd James, PR-bureau. En ik ben daar destijds naartoe gegaan omdat mijn vrouw voor Shell werkt. Dus ik ben met haar meegegaan samen met de kinderen. En daar al heel snel bij het PR-bureau gaan werken. En het eerste jaar bij het WK voetbalorganisatie gewerkt. Oh, daar de International Media Relatie.
Het was heel goed gegaan.
Het was een grote uitdaging inderdaad. Ja. Maar wel heel leuk om te doen. En daarna heel veel gewerkt voor Qatari-organisaties. Dus Qatar Foundation, de Qatar Chamber of Commerce bijvoorbeeld. En heel veel met lokale bedrijven ook gewerkt. En vooral overheidsgerelateerde organisaties.
Ja. Is die Qatar Foundation ook de shirtsponsor geweest van Barcelona bijvoorbeeld of niet? Of is dat weer een ander Qatar?
Nou, het is eigenlijk een deal geweest tussen Qatar en FC Barcelona. En er is in eerste instantie Qatar Foundation op het shirt gezet. En daarna is Qatar Airways op het shirt gekomen. Maar het is gewoon een deal geweest die ook wel een beetje te maken heeft met het WK voetbal.
U bent nu al een tijdje weer terug.
Ja.
Weg uit Qatar. Had u dit conflict op de een of andere manier nog van binnenuit willen meemaken? Of bent u blij dat u net op tijd vertrokken bent?
Nou, als ik kijk naar mijn gezin, dan denk ik dat ik blij ben dat we net op tijd vertrokken zijn. Ik ben van oorsprong politicoloog en ik vind het wel buitengewoon interessant. Dus ik had het wel van dichtbij willen meemaken. Maar ik heb gelukkig nog een aantal vrienden, Arabische vrienden, maar ook Nederlandse vrienden die nog steeds in Qatar wonen. En daar heb ik veel contact mee nu. En ik heb ook vanmorgen nog met 2 mensen gebeld. Dus ik krijg in ieder geval een beetje inside information.
En wat zijn de laatste berichten dan?
Nou, wat grappig is dat vanmorgen, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Vanmorgen kreeg ik ook een aantal foto's doorgestuurd van een vriend van mij die daar woont. En er is op dit moment al dan niet gestuurd door de overheid, maar een enorme opleving van nationaliteit. Overal hangen vlaggen uit, stickers met de afbeelding van de emir op auto's. Dat doen ze ook met National Day trouwens ook altijd. En ik zag vanmorgen zelfs een foto langskomen van achterop een auto een foto van de emir samen met Erdogan. Dus want ze krijgen natuurlijk heel veel steun van Turkije. En zijn al langer dikke vrienden met Turkije.
Ik dacht juist, maar misschien heb ik dat qua cijfers niet helemaal goed, dat er nauwelijks echte Qatari zijn. Dat het vooral expats zijn die daar het land bevolken.
Nou, je hebt ongeveer 2,5 miljoen mensen daar. En daarvan zijn er zo'n 300.000 Qatari. Dus ze zijn buitengewoon in de minderheid. Als je alleen kijkt naar de demografische opbouw, dan is het natuurlijk zo dat een groot deel van die buitenlanders, van die 2,5 miljoen, dat zijn gastarbeiders die in de bouw werken. En die zijn eigenlijk in het openbare leven niet zo zichtbaar. Dus in het openbare leven zijn zichtbaar de Qatari en een beetje de westerse expats en een beetje de middenklasse expats uit India en Egypte. Maar het straatbeeld wordt wel degelijk redelijk overheerst door de Qatari's.
En dat geldt denk ik voor andere. Ja, goedemorgen. Dat geldt voor andere golfstaten ook. Ik heb een aantal jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gewoond en daar zie je eenzelfde soort beeld. Dat als je de cijfers zijn altijd een beetje onduidelijk. Het is moeilijk om precieze cijfers over de demografie te verkrijgen. Maar je ziet inderdaad dat ondanks een relatief kleine lokale bevolking, die wel degelijk de boventoon voert in het straatbeeld en ook in de business. Dat wil uiteindelijk zeker heb je met hen te maken.
Ja, en zie je daar dan ook die oplevingen van nationalisme bij de buurlanden?
Dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Ik denk wat je ziet gebeuren is dat Saudi-Arabië met alle macht letterlijk en figuurlijk probeert de hegemonie te verkrijgen over de hele regio. Daarbij is Qatar natuurlijk al lange tijd, al de afgelopen 20 jaar lang, een soort van probleem geweest, omdat het met zijn gas ontzettend rijk is geworden en daar een onafhankelijke politieke en economische koers mee heeft willen voeren. En nu ziet men kans met steun van de Verenigde Staten om dat neer te drukken. Maar het speelt te langer, want je ziet dat bijvoorbeeld een land als de Emiraten Saudi-Arabië min of meer blindlings is gevolgd in de oorlog in Jemen. Dus als Saudi-Arabië zegt we gaan linksaf, dan gaan de meeste landen inderdaad linksaf. En Qatar is daar eigenlijk een beetje de uitzondering op geweest.
Ja, Qatar doet ook mee in Jemen, of deed mee tot vorige week in Jemen. Je weet nooit hoe het precies zit.
Maar Qatar heeft natuurlijk relaties ontwikkeld met Iran en heeft geprobeerd een rechtstreekse pijpleiding naar Europa te krijgen, wat natuurlijk ook weer moeilijk lag bij Rusland. Het is een complexe relatie. Aan de ene kant zijn het Soenies. Vaak wordt er gezegd van het is een religieus probleem. Dat speelt in het Midden-Oosten tussen Soenies en Shia's. Maar de Qatari en de Saoedi's zijn allemaal Soenies. Dus daar ligt het dan niet aan. Dus het is een complexer beeld waarbij je ziet dat de onderliggende, denk ik, verkoop van gas of olie en de rijkdommen die daarmee te maken hebben, de politieke macht die rijkdommen meebrengen, dat die vooral de frictie meebrengen.
Dan komen we zo meteen nog verder te spreken over hoe die verhouding precies is en wat de belang is van gas. En economisch gezien de positie van Qatar in dat geheel ook precies behelst. Maar we hebben nog iemand niet nader geïntroduceerd. En dat is wel iemand die die introductie verdient. Want Niel van der Linden, wat deed u precies in Qatar? Wat is uw relatie?
Ja, ik ben adviseur voor culturele projecten en organisatie van culturele projecten in het hele Midden-Oosten. Eigenlijk van Marokko tot Afghanistan, om het maar eens even klein te nemen. En ben ook veel in Qatar geweest. Ik ken de culturele instellingen daar, onder meer die Qatar Foundation. Het was trouwens over die Qatar Foundation en Qatar op de FC Barcelona shirts, wat u net noemde. In de UAE zijn nu al die shirts afgeplakt waar het naam Qatar op staat. Dat is wel interessant. In ieder geval, al deze landen, met name sinds Dubai en Abu Dhabi besloten hebben van al dat geld dat ze hebben, ook mee onderwijs en cultuur te steunen en daar zelfs mee te paraderen en veel PR mee te maken. Dat spoor is Qatar op een gegeven moment gaan volgen. En Qatar is heel ambitieus daarin. Opent allerlei musea, heeft een orkest. En
waarom is dat? Wat willen ze aantonen daarmee?
Het is een mengsel van iemand heeft heel wijs besloten van als we nou toch zoveel geld hebben, kunnen we daar een deel van uitgeven aan onderwijs. Dat betaalt zich misschien vroeg of laat wel terug, omdat onze eigen mensen veel hoger opgeleid zijn en zich op een gegeven moment hoger in die organisaties kunnen inschalen. Twee, tegenover die westerse mogendheden waarmee ze allemaal te maken hadden, Europa en de Verenigde Staten, staat het heel goed om die musea ook te hebben en zo'n orkest. Dus het is, dat staat goed.
Het is ook prestige. Het is laten zien dat ze je serieus moeten nemen. Het lukt overigens niet altijd. We hebben hier een tijdje terug de directeur van het Scheepvaartmuseum te gast gehad. Die had ook een opdracht in het Midden-Oosten om een museum te openen.
Ja.
Die is op zijn minst gedesillusioneerd teruggekomen en ook wel enigszins berooid.
Ja, tegelijkertijd hebben we nu net weer een museumdirecteur in Qatar. Dat is Kees Wieringa, die museumdirecteur geworden is sinds een half jaar ongeveer.
Hij vindt het niet nog leuk.
Ik heb hem even de laatste dagen niet gesproken. Ik ben heel benieuwd. Hij zit in een museum heel diep in de woestijn. Heel uniek eigen museum met een eigenaar, een van de prinsen, een van die vele prinsen, die blijkbaar heel veel in Londen heeft belegd en dus echt relatief onafhankelijk is van die gasinkomsten en dus relatief crisisbestendig, denken we.
Maar trekken bijvoorbeeld de Qatari of Qatar zelf af en toe een te grote broek aan? Van we gaan het daar realiseren, we gaan laten zien wat we kunnen.
Ze leven, naar mijn idee, binnen twee generaties. Waar een van de Qatari die een kunstverzamelaar is, zei mij, ja, mijn grootvader leefde nog, zei hij, in het stenen tijdperk. Ze leven in zekere zin boven hun stand. En zijn daar ook een van de oorzaken van dit conflict is volgens mij dat heel veel mensen daar nog niet zo gewend zijn aan deze grote broek die ze hebben.
Is er ook echt een liefde voor die cultuur? Voor onze muziek en onze schilderijen bijvoorbeeld?
Ja. Er zijn hele goede.
Is dit puur die prestige?
Er zijn hele goede verzamelaars die binnen twee generaties. Zoals trouwens hier ook gebeurt. Hoeveel rijke kunstverzamelaars hier zijn. Komen ook niet allemaal
Nouveau
van
Riche.
De hele oude Nouveau Riche. Of gewoon. Dankzij het socialisme. Nee, dankzij het socialisme. Opgeklommen in de vaart der volkeren. Dus dat gebeurt daar ook. En ik kan ook echt zeggen dat daar kenners zijn. En mensen die hart hebben voor de kunst. Ja. Maar. Het is het is niet bij iedereen. Dus andere mensen besteden hun geld liever aan Formule 1.
Ik denk overigens niet wat u net zei, dat ze boven hun stand leven. Het is meer zo dat ze in hele korte tijd inderdaad enorm gegroeid zijn. En ik, de directeur van het WK voetbal, die vertelde ook maar dat zijn vader nog in een tent woonde en bij de lantaarnpaal zijn studieboeken moest lezen. Maar het is meer dat ze er moeilijk mee kunnen omgaan nog af en toe.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Dan dat ze echt boven hun
stand. Is het ook een trots op die afkomst? Dat van
ja,
die punt.
Natuurlijk.
Kijk, ons is ontworsteld hebben aan.
Je moet er iets van maken als je zo'n afkomst hebt. Ja. En je hebt zoveel geld, dan wil je aangeven hoe belangrijk jouw voorouders ook waren. Je ziet een enorme, bijna kunstmatige belangstelling voor het verre verleden. Dat opeens wordt een hutje dat ergens staat, dat wordt opgekalefaten tot cultureel erfgoed enzovoort.
In die zin is het denk ik niet zo anders dan Europa helpt. En nee, om te denken, zij en wij. Maar je hebt hier natuurlijk ook een heel breed publiek dat niet geïnteresseerd is in kunst en theater. Opera, wat dan ook. En wij zijn ook heel erg bezig met het behouden van alles wat oud is. En ieder stukje monument.
Maar we hebben ook iets wat oud is.
Jawel, nee, maar ik bedoel, het is hetzelfde gevoel van dat wat je kunt behouden, probeer je te behouden. Dus ik weet niet of het verschil uiteindelijk zo.
Het verschil is ook weer niet zo groot, het is heel menselijk.
Ja, maar
we spreken hier over alle geneugd in het leven, de rijkdom ook. Wat ik net al zei, Bloomberg berekende dat Qatar per hoofd van de bevolking het rijkste land ter wereld is. Nieuws van gisteren is dat er voedselhulp moet komen vanuit die bevriende.
Voedselhulp is niet
het is natuurlijk gewoon een logistiek probleem. Maar het is niet zo dat er voedsel.
Maar goed, dan
het is alleen maar een logistiek probleem. Ja, het is een logistiek probleem. Het geld wel. Maar wij gaan vanuit Turkije en uit Iran. Maar ze zijn nog steeds het rijkste land ter wereld. Zij zitten op het grootste. Ze zitten op het grootste gasveld van de wereld. En,
toegankelijke gasveld.
Het grootste toegankelijke gasveld ter wereld.
En
het ik heb gisteren aan mijn vrouw gevraagd, die werkt dus bij Shell. En die zei dat het ongeveer 2000 keer zo groot is als wat we hier in Nederland hebben. En bijvoorbeeld. Ze delen dat met Iran. En dat is natuurlijk een van de onderliggende. Waar lees je weinig over hier in de westerse media. Maar een van de onderliggende problemen is natuurlijk dat Qatar Iran graag de vriend wil houden. Want zij delen dat gasveld. En op dit moment zit Iran. Op dit moment zit Iran er met één rietje aan te zuigen aan dat gas. En Qatar met 13 rietjes. Maar dat kan in de toekomst natuurlijk wel veranderen.
Ja.
Wij gaan. Wellicht tot uw verdriet naar de reclame. Maar tot uw vreugde komen we weer terug. Zometeen.
Radio. BNR Zaken doen.
Waarin het al een kwartier gaat over het conflict dat ontstaan is tussen Qatar en de omliggende Arabische buurlanden. Om dat conflict te duiden zijn hier Huib de Vries, voormalig directeur bij het internationale PR-bureau Brown Lloyd James in Qatar. Niel van der Linden, gespecialiseerd in kunst en cultuur richting het Midden-Oosten vanaf Marokko tot
Afghanistan.
En Mauritius Wijfels, advocaat en Midden-Oosten-deskundige, sinds 1984 al bezoeker op zijn minst van
Qatar. Ja, ik kom sinds 1984 in de regio en heb eerst als student en heb hard getrokken aan het leren van Arabisch, waarvan ik zag dat het nodig was om effectief te zijn in een juridisch vak. En ik heb in die periode een aantal jaar in Dubai gewoond, Kuwait en ook 8 jaar in Egypte. En begeleid Nederlandse bedrijven en ondernemers in het Midden-Oosten, het opzetten van bedrijven, uit onderhandelen van contracten en ook in conciliation en arbitragezaken als het conflict te hoog oploopt.
Laten we daar dan ook naartoe gaan, richting de gevolgen van dit conflict voor het Nederlands bedrijfsleven. Zijn die er?
Ja, die zijn er denk ik op diverse niveaus. Het hangt natuurlijk een beetje van af hoe Qatar nu gaat reageren. Qatar kan op twee manieren reageren. Zoals ik het zie, het zou agressief kunnen reageren. En zeggen van nou, bijvoorbeeld, we kappen dan ook de gastoevoer naar de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië af. Daarmee zouden grote problemen in die landen ontstaan. En het zou een reden kunnen zijn voor Saudi-Arabië om zich nog agressiever op te stellen, waarmee dus de soevereiniteit van Qatar in het geding zou kunnen komen. Dan heb je de poppen aan het dansen, want dat zou Iran ook weer niet zomaar goed vinden. Als ze wat milder reageren, dan zou je deze status quo lange tijd kunnen houden. Dan zou er op een gegeven moment een diplomatieke oplossing moeten komen. Omdat de GCC, de Gulf Cooperation Council, waar al die golfstaten in verbonden zijn, uiteindelijk naar een oplossing moeten.
Maar dat houdt ze nog samen nu op dit moment?
Dat houdt ze
dit
nog samen. Het is een heel vreemde. Ik bedoel, dit is meer verdeling dan wij ooit binnen de EU hebben gezien. Ik bedoel, de Brexit haalt het niet bij wat hier gebeurt, omdat het een zeer vijandige vorm aanneemt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dat daarover hebben, als het een diplomatieke oplossing wordt met enig tijd, dan denk ik niet dat het zoveel effect zal hebben. Ik begrijp zelf uit Qatar vanochtend dat het op heden eigenlijk nog niet veel effecten worden gevoeld. Als een agressieve houding van Qatar zich ontwikkelt, dan denk ik dat effecten groot zouden kunnen zijn. Maar ik zie ook nog op een ander niveau een ontwikkeling. We hebben het nu over Qatar, maar je ziet dat de pogingen van een land als Saoedi-Arabië om eigenlijk invloed te krijgen in de hele regio op een zeer autocratische manier een soort van kussen gaat opleveren waarbij Europa aan de oostkant, Rusland heeft dat autocratisch is, expansionistisch. Aan de linkerkant Verenigd Koninkrijk en met name ook de Verenigde Staten, waarvan niet erg duidelijk is wat ze precies gaan doen en willen. En het zuiden ook een blok krijgen, wat ook heel erg autocratisch is ingesteld. En mijn ervaring is dat, wordt aan de borreltafel wel eens lachen gedaan over mensenrechten en rule of law en rechtsstaat, van nou is allemaal niet zo belangrijk, het gaat om geld verdienen. Mijn ervaring is dat je het meeste geld verdient in een stabiele omgeving, waar je duidelijk precies bent van je rechten, waar je kunt vooruitzien wat je rechten zijn, dat je daar ook beroep op kunt doen. En wij komen langzamerhand, als het zich dus op een agressieve manier ontwikkelt, met een blok aan onze zuidkant te zitten, waarbij daar steeds minder respect voor is. En het dus ook lastiger is om zaken te doen. Dus het is op twee niveaus, Qatar zelf, maar ook de hele regio, die van invloed zouden kunnen zijn op het ondernemerschap.
Sorry, geopolitiek mijnenveld eigenlijk, wat u zegt.
Het zou kunnen. En daarom denk ik het goed is dat de Europese Unie zich verenigt en in die zin en ook blijft aangeven dat ze graag diplomatieke oplossingen
willen. Maar de vraag is natuurlijk ook welk effect dat heeft op bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die zaken doen in Qatar. Nou, is dat vooral hun medewerkers die in Qatar gevestigd zijn en die voor een lege supermarkt staan en daardoor zich heel onbehagelijk gaan voelen? Wordt er ook echt geld verloren en deals misgelopen?
Maar Saoedi-Arabië zou op een gegeven moment kunnen verzinnen dat alle bedrijven die zaken doen met Qatar door hun worden geboycott.
Precies. En dan heb je zoiets. Dat soort situaties.
Daar zullen ze zelf ook veel schade van ondervinden. Maar de UAE en Saoedi-Arabië, heel veel bedrijven doen één op één zaken met al die verschillende landen. Of ik denk dat Shell veel meer in Qatar zit. In UAE hebben ze nooit zoveel te maken gehad.
Maar de belangen zijn
Campina levert alle melk ongeveer, alle ingeblikte melk voor de hele regio op, maar zo'n klein voorbeeld te noemen. Maar het staat wel overal. Dus als dan Saoedi-Arabië besluit dat Campina geen zaken meer mag doen met Qatar, dan krijg je wel een probleem.
Ja, absoluut. Ja. Op die manier kun je zeker problemen krijgen. Dus,
en de baggerbedrijven bijvoorbeeld.
Heel veel bouwbedrijven. Philips is net begonnen in Qatar aardig te manifesteren.
Ja. Dus ik denk dat Europa het belang bij heeft om, en Nederland natuurlijk als land in Europa, om aan te rust in de tent en zorgen voor een vreedzame oplossing. De beste vrienden zullen ze toch nooit meer worden, maar in ieder geval
Europa wil eigenlijk een open economisch beleid naar Iran hebben, anders dan de Verenigde Staten. Dus ook om die reden wil Europa dit conflict, voordat het conflict Saoedi-Arabië-Iran helemaal op de spits wordt gedreven.
Er werd net door twee sprekers hier een situatie geschetst van hoe het zou kunnen gaan. Huib de Vries, ik zag u af en toe knikken en af en toe nee schudden. Wat wilt u nog aan toevoegen?
Nou ja, dat ik denk dat met name van belang is om te kijken wat de relatie is tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Want het is natuurlijk geen toeval dat dit nu gebeurt, omdat die Saoedische kroonprins, die natuurlijk de belangrijkste factor is in Saoedi-Arabië op dit moment, zich zeer sterk gesteund voelt door president Trump.
Ja, die is daar een paar weken geleden geweest.
Ja, precies. En Trump heeft vervolgens ook, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zich heel sterk uitgesproken tegen Qatar. En ook gezegd alsof het een waarheid is dat Qatar terrorisme financiert.
Militair gezien hebben ze wel een luchthaven op Qatar?
Nee, ze hebben een hele grootste militaire basis van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten ligt in Qatar. Ja, daar stijgt geloof ik elke halve minuut een vliegtuig op. Ik ben daar eens een keer in de buurt geweest en ik was echt zwaar onder de indruk van de hoeveelheid staartstukken die ik daar zag staan. Ja. Het is enorm. Alles vanuit Afghanistan, alles wat ze in Afghanistan doen, gaat allemaal vanuit een basis in Qatar.
En dan zegt ook dat Trump op het moment dat hij die uitspraak deed over Qatar, dat even vergeten was.
Trump is überhaupt niet geïnformeerd. Dus het probleem is dat hij heeft een goede deal gezien met die wapenindustrie. En hij zal daar zelf wel niet slechter van is geworden. Maar het is absoluut niet gekeken heeft naar alle andere omstandigheden.
En hij heeft ook duidelijk niet in de gaten gehad wat de relatie is tussen Saudi-Arabië en Qatar. Want als je er oppervlakkig naar gekeken in het verleden, dacht je dat ze dikke vrienden waren. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel relaties, familie- en stamrelaties. Hè, weet je, er is daar nog ergens stammencultuur tussen Saudi-Arabië en Qatar, gek genoeg. Ik sprak vanmorgen iemand, die had een vriend en die is getrouwd met een Saudische man. En die kan dus niet meer haar kinderen nu naar haar land krijgen.
En dat WK voetbal van 2022, komt dat nou in gevaar? Of
we plaatsen ons toch niet, Paul? We plaatsen ons waarschijnlijk niet.
Maar ligt aan hoe snel dit wordt opgelost. Ja, als het een kwestie is van een paar weken, dan is er niks aan de hand. Want als het veel langer gaat duren of ingrijpender wordt, ja, dan kun je problemen krijgen.
Ja. Maar als je de huidige situatie met het luchtverkeer en logistiek
Maar in Brazilië waren ze volgens mij ook pas een nacht van tevoren klaar. Dus vaak wordt dat uiteindelijk toch nog wel weer geregeld. U zei net dat ze met 13 rietjes tegelijkertijd dat gasveld leeg
slurpen. Bij wijze van spreken.
Maar ik denk misschien nog wel meer. Dat levert wel al miljarden op natuurlijk. Dat wordt belegd onder andere in Volkswagen, Total, Barclays, Doha was een belangrijk zakelijk centrum.
Ja, dat
komt dat onder druk te staan als dit door blijft gaan?
Nou, ik denk dat er nog steeds dat gas uit de grond komt. Dus die financiën die stromen wel binnen. En ik denk die internationale oliemaatschappijen daar ook gewoon blijven zitten. En Qatar zal helpen om die resources uit de grond te krijgen.
We hebben wel gezien die kwetsbaarheid, het feit dat ze een eiland zijn en dat er dus voedselhulp moet komen. Ja. Hoewel dat dus niet betekent dat ze meteen aan de bedelstaf zitten. Maar dan nog, ze zijn een eiland.
Nou ja, Schiereiland.
Maar de enige landsgrens is met Saudi-Arabië.
Ja,
dus
en dat is geen open grens.
Nee,
nu niet meer.
Kunnen wij niet overheen.
Ja, maar ze blijven al dat gas nu gewoon naar Dubai pompen bijvoorbeeld. Hè. Daar branden alle wolkenkrabbers, de lampen branden daar.
Maar ook naar Japan per boot. En ons. Naar ons en naar diverse landen.
En dat gaat gewoon door.
Dat gaat gewoon door.
Ik denk ook dat veel te veel landen belang bij hebben dat gewoon doorgaat. Zelfs de landen die nu aan het boycotten zijn. Dus ik bedoel, dat geeft ook aan hoe ondoordacht het geheel is geweest. Je ziet ook dat het PR-matig voor Saudi-Arabië helemaal niet gunstig uitpakt, omdat er nu allerlei verhalen naar boven komen. Ja, maar wacht even, Saudi-Arabië zelf misschien ook wel een land.
Ze schieten zichzelf in de voet.
Uiteindelijk zou het goed kunnen, inderdaad. Dus ja,
twee dagen na Trumps bezoek, of vier dagen na Trumps bezoek aan Saudi-Arabië, arresteert Saudi-Arabië een vrouw die besloten heeft in er eentje in de auto te gaan rijden. En acht dagen later had je die schandaal over die minuut stilte die door het Saoedische voetbalteam. Mm. Dus opeens let iedereen op Saudi-Arabië en onder een microscoop, onder de vergrootglas. Dus PR-matig voor Saudi-Arabië lijkt het alleen maar een ramp. Ik wil nog één bedrijf noemen dat ook in Qatar actief is.
Nou, dat moet al wel snel, want we zijn er bijna.
Koolhaas heeft daar een bureau en heeft daar inmiddels een paar dingen gebouwd. Dus
doet heel veel
ook
daar.
In de iets dichter bij mij liggende cultuursfeer is er ook nog wat.
Hoe lang gaat dit nog duren, denkt u, tot slot helemaal?
Hoe lang het gaat duren? Nou, het sluimende conflict tussen die landen is denk ik voorlopig niet opgelost. Dat kan misschien nog wel jaren blijven bestaan. Ik ga ervan uit dat onder druk van de diverse belanghebbenden in de wereld er een diplomatieke oplossing gaat komen. Of in ieder geval een soort min of meer vreedzame coexistentie. Terwijl, om de grote belangen in de wereld te behartigen.
Nou, het punt is dat het blijft altijd gissen. Want het grootste gemene deler bij alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten is altijd: je weet niet wat er echt speelt. Het zijn toch dictaturen. Er is geen persvrijheid. Dus wat er nou echt onder de oppervlakte allemaal speelt, dat weet je niet. Dus dan blijft dat ook gissen naar de oplossing en hoe lang het kan duren.
Niel van der Linden?
In lijn met jullie twee opmerkingen zou ik zeggen: over een paar weken is dit cosmetisch opgelost. Dat is mijn verwachting.
Ja, dat denk ik.
Maar het kan uit de hand lopen. Ik denk het niet. Ja.
Dank voor uw komst. Huib de Vries, Niel van der Linden en Mauritius Wijfels. Tot de volgende keer.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Thomas van Zijl en Paul Lasseur.
Groeiende bedrijven waarvoor Nederland te klein is. Daar kijken we naar in onze rubriek De Nieuwe Kampioenen. Dat doen we samen met het Financiële Dagblad. En een van die bedrijven is One of a Kind Technologies. Zij veroveren met slimme technieken, robots, onder andere de wereld van groente en fruit. En de twee oprichters staan hier aan tafel. Richard Vialle, CCO van One of a Kind Technologies. En Alex Kind, CEO van One of a Kind Technologies. En naamgever eigenlijk, hè?
Zeker weten.
One of a Kind, Alex Kind. Hartelijk welkom en gefeliciteerd. De nieuwe kampioen. Worden jullie al meteen anders benaderd of aangekeken sinds jullie zijn uitverkoren?
Nou, we hebben het nog even stilgehouden tot vandaag, maar na vandaag mag het losbarsten.
Bij deze dan. Nee, wat verwachten jullie ervan? Hebben jullie iets aan die titel?
Nou, dat moet blijken, maar ik denk het wel, want het brengt ons toch weer ook in de picture. En ik verwacht er wel interesse van potentiële klanten en investeerders.
Ja, One of a Kind Technologies is een groep van bedrijven. Jullie zijn gespecialiseerd in robotica voor industrie, voor landbouw, voor farmacie. Hoe werkt dat dan samen onder die ene vlag?
Dat werkt in die zin dat wij die verschillende bedrijven in één pand hebben gehuisvest. En ook hopen dat die mensen met elkaar praten en kennis uitwisselen. Om juist te leren van de ene industrie en die kennis te kopiëren naar andere industrie.
Ja, en u bent CCO van al die bedrijven?
Klopt, ja.
Dus eigenlijk is het toch één bedrijf?
Ja, het is één bedrijf.
Jullie fuseren die onderneming met elkaar?
Dat niet, het is één bedrijf, One of a Kind Technologies. En daaronder hangen een aantal bedrijven die wel echt hun eigen marktbenadering hebben. Eigen product-marktcombinaties. Het ene bedrijf is actief in Nederland, het andere is wereldwijd actief. Maar aan de achterkant, als je het hebt over waar het IP ontstaat, ontwikkeling, R&D. Daar proberen we meer en meer de synergie te zoeken, inderdaad.
Ja, want wat voor soort bedrijf moeten we aan denken dat ze ook van dezelfde technologie gebruik zouden kunnen maken?
Nou ja, weet je, wij leveren wereldwijd inspectietechnologie, optische inspectiemachines om farmaceutisch glas te inspecteren. Denk daarbij aan ampullen, spuiten. Daar mag niets mis mee zijn, zodat
dat geen splintertjes meekomen.
Ja, precies. Maar diezelfde technologie gebruiken we ook in hele andere industrieën, zoals automotive, elektronica en semiconductor, food en agro. Dus dat zijn soortgelijke technologieën met een ander doel en met een andere applicatie.
En daar zoeken jullie ook nieuwe leden van de familie op uit?
Zeker, zeker. Wij zijn ooit begonnen met het eerste bedrijf. En toen zijn we gaan kijken, waar zouden we nou graag nog additionele bedrijven willen hebben?
Het is begonnen met die ampullen?
Nee, het is begonnen met Beltech in 2012. Een bedrijf dat 30 jaar bestaat. En daarna hebben we inderdaad het bedrijf met de ampullen overgenomen, Vimec. Omdat dat een complementaire technologie in zich had. Dus
u zo graag wil ondernemen, en het liefst ook nog samen, ga ik even naar Alex Kind. Waarom bent u dan niet samen een bedrijf begonnen? Waarom koopt u over?
Ja, nou, dan is altijd de vraag natuurlijk, wat doe je? Dan moet je wel de spreekwoordelijke gat in de markt kunnen vinden. Dat hadden wij niet. Wij zaten op dat moment allebei bij Ericsson. Hebben we 11 jaar gezeten. En wij lazen altijd met veel interesse het FD. En daar staan mooie artikelen in, ook over het overnemen van familiebedrijven. En dat sprak ons erg aan. We hebben daarvoor eigenlijk 3 criteria. Dat is 1, het moet een high-tech bedrijf zijn. Dat heeft te maken met onze achtergrond. Business to business. En wij zoeken ook bedrijven met een positieve EBITDA. Ja. Dus geen verlieslatende bedrijven.
Maar je bent zelf niet een tech-kit of een Willy Wortel?
Nee, ik zeer zeker niet. Richard is dat al een heel stuk meer. Hij ontkent dat, maar dat is zeker niet zo.
Ja, en familiebedrijven?
Familiebedrijven, in ieder geval wat ik daarmee bedoel, is het kunnen natuurlijk nooit beursgenoteerde ondernemingen zijn. Dan moet je echt serieus diepe zakken hebben. Maar er zijn talloze bedrijven waarbij dat bedrijf verder moet. Waarbij de continuïteit eigenlijk een vraagstuk is. Dat betekent dat of de man of vrouw een bepaalde leeftijd is en door wil. Maar
en geen kinderen die...
Geen kinderen of een werknemer die het kan of wil voortzetten. Maar wat we tegenwoordig ook veel zien en tegenkomen zijn ondernemers. De typische Willy Wortels, zoals ook in het artikel staat, die misschien 42 zijn, gepromoveerd zijn, een mooi techbedrijf hebben, en dan zeggen, ja, we zijn nu 30 man groot, dit is niet mijn pakje aan. Dat past niet bij mij.
Oh ja, techbedrijven met een groeistoornis, schreef het Financiële Dagblad.
Ja,
dat is van een mooie manier om uit te drukken.
Ik denk niet dat het per se een groeistoornis is, want die bedrijven die wilden nooit groeien, zijn ook nooit gegroeid, maar wij zien
en jullie willen dat wel met ze?
Absoluut, wij zien de verborgen waarde, en dat is ook gebleken dat de bedrijven die we hebben overgenomen, dat we die hebben laten groeien. Ja. Overigens hebben we vooral ook nieuwe bedrijven opgestart, en is het niet enkel overnames, maar alle bedrijven zijn wel gericht op groei.
Ja, want met de technologie die je dan overneemt, als je daar andere toepassingen voor ziet, kan je ook wel zelf een bedrijfje beginnen.
Precies, hè? Dat zijn spin-offs die we nu hebben gestart. Er ligt in zo'n bedrijf dat 30 jaar ontwikkeld allerlei snoep, noem ik het maar, op de plank. Ontwikkelingen die nooit tot wasdom zijn gekomen. En daar kijken wij dan net anders naar, met een iets meer ondernemende blik. En dan gaan wij daarin investeren en maken we daar een separate business van. Althans, dat is het idee en dat is wat we nu aan het doen zijn.
Ja, nou, de prijzenkast raakt ook al aardig vol, want jullie hebben ook al de Gazelle Award gewonnen. 2016, hè, voor snel groeiende bedrijven. Wat voor cijfers moeten we nu aan denken? Wat voor omzet draaien jullie?
We hebben in 2016 8 miljoen omzet gedraaid, iets meer. En een EBITDA van 1,7 miljoen euro. Dus dat is in onze industrie best knap. Zeker als je weet dat wij in die cijfers ook alle R&D en alle ontwikkelingen hebben gedaan.
Nou, dus dat, en het is nu al een stuk meer inmiddels.
Nou ja, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. We zouden nog veel harder kunnen groeien mochten we nog meer mensen hebben en ook onze plannen vorm kunnen geven. Maar daar hebben we vaak ook heel veel geld voor nodig. Want we zijn toch met een aantal hele grootse disruptieve ontwikkelingen bezig. Ja, dat zijn ook zaken die wij niet zomaar zelf allemaal kunnen funden. Dus dat zal ook de volgende stap zijn, dat we ook mogelijk met vreemd vermogen verder zullen groeien. En een echt.
Ja, en bij wie of op welke manier willen jullie dat geld ophalen?
Nou, daar zijn we over over aan het nadenken. We zijn op dit moment hebben we alles zelf gefund. Dus we zijn niet afhankelijk van derden. Dat vinden we enerzijds fijn. Anderzijds zien we enorme kansen en enorme marktpotentie. Dus dat is iets wat we momenteel aan het herzien zijn. En er zijn mensen die interesse hebben getoond. We hebben een relatie met onder andere de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Maar ook grotere venture capital, strategische partners.
En de beurs? Dus,
Zou zomaar een optie kunnen zeker zijn.
Ja, ja. Nou ja, ik zie Alex Kind nog harder knikken dan.
Ja, nou, zeker. Het is een hele reële mogelijkheid. De mensen van de NPEX zijn bij ons op bezoek geweest. En wij sluiten dat zeer zeker niet uit. Het zij door middel van een obligatielening, maar liever misschien nog wel gewoon echt equity. Ja.
En is dat ook voor jullie beiden misschien een moment om ook een exit te maken? Of zeker willen jullie nog 20 jaar aan boord blijven?
Nou ja, wij willen zeker 20 jaar aan boord blijven. Wij doen dit echt met lange termijn. Dus wij hebben gezamenlijk 6 kinderen. Zouden het mooi vinden als die 6 kinderen op
gezamenlijk
enige wijze...
Gezamenlijk 6 kinderen. Dat gezamenlijk doet vermoeden 6 dat kinderen, u ook ja nog eens ja buiten het werk van allerlei
dingen. Geaccumuleerd. Ja. Ja.
Dus, heeft u wel eens gedacht, want u bent vanaf het begin af aan met elkaar dit avontuur begonnen. Daarvoor werkte u ook al samen. Dat u eigenlijk niet allebei dezelfde kant op wilde.
Of wij dat wel eens gedacht hebben. Dat zullen we vast wel eens gedacht hebben. Maar of we het hebben uitgesproken, dat weet
nou,
ik
dan
niet.
Dat kan dan hier.
Maar dat zou hier kunnen. Maar ik denk niet dat het een goed moment is. Nee. Maar wij vinden elkaar opmerkelijk goed. We kennen elkaar echt al een jaar of 18. En eigenlijk met een paar blikken, een paar woorden weten we wel welke kant dat we op willen.
Ja, wat is die gedeelde factor?
De gedeelde factor is, als ik het heel plat sla, is allebei zijn wij erg gepassioneerd. We werken hard, we zijn integer. Hecht ik ook veel waarde aan.
Ja, dat kun je lekker over jezelf zeggen. Zou ik ook zeggen. Maar, nee, ik denk ook wel dat het zo is. Maar als mensen over zichzelf gaan zeggen dat ze integer zijn... Dan
nou ja, naar elkaar toe. Hè. Ik bedoel dat over en weer. Dus en dat vind ik heel belangrijk. Anders kan zo'n duo niet bestaan. Zo bedoel ik het. Niet over mezelf, maar meer over Richard en dan andersom.
En nou, ben je een snelle groeier? Dat is natuurlijk fijn. Maar ik kan me voorstellen dat personeel dan wel eens een knelpunt kan zijn. Er werken nu 65 ja mensen voor One of a Kind. Is dat wel eens lastig?
Zeker. De groei.
Techneuten is altijd moeilijk.
Absoluut. We zitten in Eindhoven, waar natuurlijk heel veel succesvolle technologiebedrijven zitten. Van 10 man naar 65 man ging goed. En ik merk dat nu wat lastiger wordt. Dus wij spenderen ook heel veel energie in lezingen op hogescholen, stagiaires, afstudeerders. Ik zie wel dat er een hele groep millennials is, om ze zo eens te noemen, die het enorm gaaf vinden om bij een snelgroeiend bedrijf te werken. Een MKB-bedrijf versus een groot beursgenoteerd
bedrijf. Ja, wat bieden jullie aan die millennials bijvoorbeeld om ze over te halen? Of wat doet ze kiezen om bij jullie te komen werken?
Nou ja, goed, dat zouden we ze moeten vragen. Maar zover ik het denk te weten...
Ik neem aan dat je dat wel
ja,
eens doet.
Ja, dat doen we ook. Dan is dat vooral de vrijheid. Wij zijn natuurlijk, Alex en ik zijn misschien wel het minst technische binnen het bedrijf. Dus ze krijgen per definitie heel veel vertrouwen van ons. Wij zijn ondernemend, dus komen ze met een initiatief, is de kans groot dat we het oppakken. Dus het is vooral een hele snelle leercurve. Veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja, en enorme gave techniek die zeg maar op de randen van wat mogelijk is zich beweegt. En dat vinden ze ja, vaak heel gaaf.
Ja, een van die producten, we noemen het het al aan het begin van dit gesprek. Die tomatenrobot, hè? Of ander groente en fruit ook. Vertel daar eens over.
Nou, het is geen tomatenrobot. Het is een robot die. Het is eigenlijk een komkommer oogstrobot. Daar is het mee ontstaan. Maar het is een robot met optische technologie. Dus camera's, lasers. Die door een kas kan rijden en zelf het gewas kent. En die kan dan veel beter dan de mens die producten oogsten, sorteren en verpakken. En dat kan hij 24/7, dus veel efficiënter. Maar hij kan het ook kwalitatief beter, zodat het gewas rustiger wordt benaderd. En hij kan het kostenefficiënter en allerlei andere voordelen.
Heb je verder helemaal geen medewerkers meer nodig straks in de kas?
Je zult altijd nog wat medewerkers moeten hebben, maar in ieder geval stukken minder dan nu. En dat is, dat is ook zeer noodzakelijk als je ziet dat we naar 10 miljard mensen groeien en de vraag naar voedsel exponentieel toeneemt.
Ja, en nou is deze rubriek, hè, de nieuwe kampioen, is voor bedrijven waarvoor Nederland eigenlijk te klein is, dat je uit je jas groeit. Jullie leveren al aan 30 landen wereldwijd. Is Nederland al te klein? Gaan jullie ook naar andere vestigingen toe?
We gaan zeker naar andere vestigingen. De eerste vestiging die geopend gaat worden is in North Carolina in de US. En daar gaan we starten. En dat zullen we voor het einde van dit jaar doen. Daarna wordt het een vestiging in Azië. En of dat dan China of Japan wordt, daar zullen we naar moeten kijken.
En dat allemaal in hoog tempo?
In hoog tempo, ja.
En daarom
maak je meters. Ja.
En zo word je nieuwe kampioen. Dank jullie wel voor dit gesprek en jullie komst. Richard Vialle, CCO van One of a Kind Technologies, en Alex Kind, CEO bij hetzelfde bedrijf.
De nieuwe kampioenen wordt mede mogelijk gemaakt door Grant Thornton, accountants en adviseurs, en Instinct for Growth.
En meer informatie over de nieuwe kampioenen vind je op fd.nl/dnk.
Bootje delen, bootje varen. Van deeleconomie naar platformeconomie. Daarover zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De bootjes van Barco kunnen het ruime sop in. Na 16 uur hadden ze al het streefbedrag van hun crowdfundcampagne gehaald. Remco Jans is hier om dat succes te kunnen duiden. Hoofddirecteur van Silicon Canals. Crowdfunding campagne halen, dat gebeurt wel vaker, toch?
Ja, dat gebeurt wel vaker. Alleen, wij hebben het natuurlijk hier ook wel vaker over de deeleconomie. Dus daarom is het ook best wel interessant om dat te volgen van of de deeleconomie inderdaad nog wel toekomstbestendig is.
En dat kunnen we op basis van dit succes concluderen? Het zou een mooie stap zijn natuurlijk.
Nou, dat is natuurlijk wel een hele grote stretch. Nou, ten eerste wat ik er zo leuk aan vind is dat ik ten eerste met Silicon Canals woensdag op een bootje sta samen met Barco.
Eigen belang.
Het is hartstikke eigen belang. Nee, maar Barco, wat ik er zo interessant aan vind is dat er altijd nog wel een soort zweem van belofte over die sharing economy heen zit. He, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Snapcar, een Peerby, er zijn heel veel ongebruikte materialen, noem het een boot, een auto,
boormachine.
Een boormachine. Nou, ik heb van het weekend nog met een boormachine in mijn handen gestaan. Ik heb er gewoon zelf een.
Nou, maar, dat je er nog bent, joh.
Ja, dat ik er inderdaad nog ben. Maar het grootste gedeelte van de tijd liggen die dingen ongebruikt in de kast of in de, ja, hoe heet het, in de schuur, hè?
Ja, de sharing economy, maar helemaal aan de bovenkant daarvan, als het echt een succes wordt, zoals met je auto, hè, met Uber, Pop, ja. Of met je appartement, Airbnb, daar loopt het toch wel tegen grenzen aan de acceptatie aan van de omgeving, van de bevolking. Je ziet daar juist een draaiend sentiment naar die deeleconomie.
Ja, en met bootjes gebeurt het nou niet zo heel erg snel. Dan heb je natuurlijk wel in Amsterdam de discussie of het niet te druk is op het water. Nou ja, dat zijn wel issues die spelen. Maar het is niet van zulke orde van grootte als het verhuren van je huis of iets dergelijks. Wat er namelijk wel heel erg leuk aan is, is dat steeds meer mensen het leuk vinden om vakantie te gaan vieren op hun boot. En Barco heeft nou eigenlijk juist een hele slimme stap gemaakt. Die heeft gezegd van nou, we gaan niet alleen maar bootjes verhuren peer-to-peer, zoals dat zo mooi heet, hè, van mens tot mens. Eigenlijk. Maar wij gaan ook daar bootvakanties aan toevoegen. Zodat nog steeds meer mensen, als het ware, kunnen genieten van een bootvakantie. Zoals ze dat dan zo mooi zeggen in marketingtaal. Ja.
Wat hebben ze bij Barco goed gedaan waardoor die crowdfundingcampagne is geslaagd? Wat denk je?
Nou, dat denk ik niet, dat weet ik. Wat heel veel mensen zich
daarom
eigenlijk.
Daarom heb je ook uitgenodigd.
Ja, nee, daarom. Wat heel belangrijk is bij crowdfunding. Iedereen denkt van we gaan naar zo'n crowdfunding platform toe. Ik plemp daar mijn investment sheet. Zoals dat dan zo mooi heet, plemp ik daar neer. Ik vertel een fantastisch mooi ronkend verhaal. En nu gaan allerlei idioten geld in mij storten. Nou, zo werkt de realiteit dus niet. Gratis geld bestaat niet. Het is gewoon keihard werken. Dat zie je bij Barco, dat zag je eerder bij Plugify. Dat zie je bij al die crowdfunding campagnes die succesvol zijn. Je moet zelf een enorme actieve crowd van investeerders hebben. En die moet je ook echt aanjagen. Dus die moet je bezoeken, die moet je kietelen, die moet je bellen. Die moet je mooie dingen in het vooruit.
Familie en vrienden.
Niet alleen, dat is eigenlijk nog vaak een fase daarvoor. Hè. Nee, dit is echt niet meer de familie en vrienden. Niet de friends, family en fools, zoals ze dat zo mooi noemen.
Dit zijn die vergat ik nog.
Die vergat je nog bijna. Nee, dit zijn best wel rijkere mensen, zeg, of mensen die het kunnen missen. Die niet per se de fondsen hebben om groot in een start-up te stappen. Dus die niet een ton of twee ton of een half miljoen kunnen doen. Maar die wel mee kunnen doen.
En die moet je één op één actief benaderen als crowdfunder.
Zeker weten. En wat natuurlijk bij zo'n Barco is, wat zij slim hebben gedaan, is zij hebben 6% rente beloofd. Nou, gebeurt dat altijd bij zo'n crowdfundingcampagne. Alleen zij gaan hem ook daadwerkelijk uitbetalen. Normaal gesproken wordt dat niet uitbetaald. En in dit geval is een obligatielening. Die wordt wel echt uitbetaald. Nou, ja, ga maar eens naar de bank kijken. Ik weet niet wat jij op je spaarrekening krijgt. Dat is nou uiteindelijk waardoor crowdfunding tegenwoordig eigenlijk best een interessante manier van beleggen is. Zeker als dat ook uitbetaald wordt. En je ziet vaak dat het normaal gesproken niet uitbetaald wordt. En dan krijg je als het ware korting op aandelen.
Maar jij had het over die deeleconomie waar tegenwoordig veel onder valt. Volgens mij een paar weken terug was er het Rathenouw-instituut. Die zei, we gaan die platforms anders benaderen. Want zometeen zijn ze heel groot en dan zijn ze voor ons niet meer te achterhalen. Gaan initiatieven zoals Barco daar ook al iets van merken?
Ik weet niet precies wat het Rathenouw-instituut daarmee bedoelt.
Nou, het Rathenouw-instituut bedoelt ermee dat vooral de Belastingdienst bijvoorbeeld in het haar zit met, goh, hoe moeten we deze verdiensten nu uiteindelijk gaan belasten?
Ja, precies. Nou, je zult natuurlijk steeds meer zien dat mensen daar ook professioneler op van slag gaan. Maar dat betekent dus wel gewoon inderdaad dat ze een bedrijf zijn en dat ze daar belasting over moeten gaan betalen. En ik denk dat het in geval van boten wel wat makkelijker is. Zeker omdat je dus nu een steeds meer een vermenging ziet van gewoon een privépersoon naar echt bedrijven. En dat zijn gewoon commerciële bedrijven en die betalen ook gewoon netjes belasting. Dus in hun geval is dat ook niet zo heel erg moeilijk.
Dankjewel. Remco Jansen, hoofdredacteur van Silicon Canals, woensdag te vinden op een bootje van Barco.
Heerlijk, nu al zin in.
Ja, en over 10 minuten begint Hemmen, BNR Hemmen, met Roelof Hemmen. Wie heb je straks te gast, Roelof?
We gaan het hebben over Melania Trump. Ze komt niet langs, maar zij gaat verhuizen van de Trump Tower in New York naar het Witte Huis in Washington. En de grote vraag gaat zij daar doen?
Ze heeft 5 maanden gewacht, hè?
Ja. Michael van Praag komt langs, de voorzitter van de KNVB. Sinds 2008 realiseer ik me van.
Alweer.
Ja, is best lang. Is een interessante man met nogal een klusje op zijn bord. En een Nederlands ontwerp gaat over bootjes. Een Tesla op het water noemen de bouwers. Het alle luxe zit erin. Elektrisch apparaat en ze gaan mee, deze week mee op weg naar de Côte d'Azur. De bouwers komen straks langs.
Ja, interessant. Allemaal vanaf 12 uur in BNR Hemmen.
BNR, Kees de Kort.
Ik ben zelf net terug van de Côte d'Azur, allemaal om te kunnen praten met BNR-economiecommentator, macro-econoom Kees de Kort. Goedemorgen, Kees.
Goedemorgen, Thomas.
Terug uit Frankrijk, waar ik helemaal niets gemerkt heb van de aanstaande verkiezingen die gisteren waren. Macron heeft de huis gehouden, kunnen we wel zeggen.
Nou, het is natuurlijk wel opmerkelijk, hè. Kijk, als je gewoon kijkt naar de absolute getallen, hoeveel stemmen heeft Macron meer gehad dan andere partijen, dan valt dat nog wel mee. Maar in Frankrijk hebben ze natuurlijk ook een districtenstelsel. En dan is van de regel van toepassing, als jij de meeste stemmen in een district hebt, win je de parlementszetel. En wat blijkt nou? Die steun van Macron is heel breed verdeeld over Spanje, over Frankrijk. Dus ondanks het feit dat hij niet zo heel veel meer stemmen heeft, gaat hij wel heel veel parlementszetels binnenhalen. De verwachtingen zijn nou dat hij echt een hele, hele dikke meerderheid gaat behalen. En de socialisten en de communisten, die toch behoorlijk wat stem hebben gekregen, zijn in bijna alle districten een kleinere partij. Dus die worden in het parlement gewoon totaal weggevaagd. Dat is toch wel een bijzondere opmerking.
Ja, ik bedoel met huishouden ook natuurlijk het feit dat hij vanuit het niets komt. Zijn partij maakt debuut. Dan kom je wel even binnen.
Precies, dus één ding is nou zeker, zijn programma, datgene waar hij voor staat, daar gaan we dan wel aan werken. De grote discussie is natuurlijk van, ook al heb je het parlement mee, dat is natuurlijk mooi en aardig, maar de Fransen hebben natuurlijk een soort reputatie van vrij eigenzinnig te zijn. Het parlement kan willen wat ze willen, maar de vakbonden en bijvoorbeeld de boeren, die zijn nog eens een keertje daadwerkelijk tegen de plannen die gemaakt worden. Ja, en dan gebeurt er allemaal niet zoveel. Kijk, Macron wil de arbeidsmarkt hervormen. Nou, hij is natuurlijk niet de eerste die dat denkt en dat wil, maar dat is tot nu toe door de vakbonden altijd behoorlijk weten tegen te houden. Dus ook al heb je een sterke parlementaire meerderheid, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat jouw plannen ook daadwerkelijk werkelijkheid gaan worden. Dat moet nog blijken.
Nee, maar je kunt natuurlijk je twijfels hebben over de macht van het Franse parlement. Ik denk dat er in Groot-Brittannië iemand is die ervan zou dromen van zo'n parlement.
Ja, die mevrouw May, dat daar de politieke chaos in Engeland is natuurlijk compleet. Vrijdag was het nog vrij rustig. Maar nou zijn er bij de conservatief toch al een heleboel mensen die gaan zeggen, mevrouw May moet weg en wel zo snel mogelijk. En hoe zit het met die deal met de Noord-Ieren? Hoe zit het met de Brexit? Kortom, haar toekomst, die is tamelijk onzeker. Dus laten we zeggen, de politieke onzekerheid in Engeland is nog steeds torenhoog. Ook aangaande de Brexit, want aangaande de Brexit, wat vaak over gaat, het is niet de ene partij is voor, de andere partij is tegen. Nee, de breuklijnen lopen dwars door de partijen heen. Dus je ziet nou in Engeland, als het ware, bij de aanhalingstekens open en verstandige aanhalingstekens sluiten mensen een discussie ontstaan van moeten die twee grote partijen niet bij elkaar gaan zitten en kijken of er een soort compromis gemaakt kan worden ten aanzien van onze houding, de Britse houding, ten aanzien van de Brexit. Waar gaan we voor? Wat, dat is een partijoverstijgende opstelling die Engelse positie moet garanderen in die discussie met de EU.
Maar dan zou Theresa May samen met Corbyn aan de tafel zitten en dan zitten er, om jouw eerdere woorden te herhalen, twee mensen aan tafel die allebei incompetent zijn.
Nou ja, de mevrouw May de toekomst is erg onzeker. Die van Corbyn is een heel ander verhaal. Maar er wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand en het belang van Engeland. Hè. Dus niet het kleinzielige partijbelangetje, maar het belang van Engeland om één lijn te trekken, om te kijken van kunnen we samen grote partijen iets vinden waarmee wij de EU tegemoet kunnen treden. Nou, zover is het allemaal nog lang niet. Eerst gaat mevrouw May, die gaat wel een keer verdwijnen. Maar Engelse politiek is een reperoer. En dat betekent natuurlijk ook weer die onzekerheid. Ja, dat heeft natuurlijk economische consequenties. Hè. Dus het aantal, als je gewoon kijkt naar de Engelse cijfers de afgelopen maanden, het aantal plusjes wordt al minder. Het aantal minnetjes neemt al toe. Dus de Engelse economische groei is het afzwakken. En met dit soort ontwikkelingen gaat het nog heel erg verder.
Ja, kan het zijn dat die afzwakkende economische groei uiteindelijk die partijen ertoe dwingt om samen op te trekken? Zo slecht gaat het.
Kijk, er staan nog steeds wel kleine plusjes. De zaak stort niet in. Maar dat Brexit-verhaal, ja, dat is voor de Engelsen. Dat is een heel raar verhaal. Omdat de breuklijnen door de partijen heen lopen, is ja, wat gaan wij nou doen? Zijn we een harde Brexit, een iets minder harde Brexit, softe Brexit? En de EU die zit gewoon rustig te wachten van jongens, kom maar op, wij trekken één lijn. En hoe langer jullie erover doen, hoe meer de balletje onze kant op rolt.
De inkoopmanagers in de detailhandel in Europa die laten zich daar nog niet zo heel erg door leiden, want er zijn nog altijd cijfers die vertrouwen aangeven.
Nou ja, dat is natuurlijk het. Daar hebben we het al een paar wel vaker over gehad op deze plaats. Het vertrouwen. De kloof tussen het vertrouwen van consumenten, bedrijven en de beurs en de harde realiteit. En ik heb hier een voorbeeld ervan. De harde realiteit in de economische, in de Europese detailhandelsverkoop is dat het allemaal erg meevalt. Er staan kleine plusjes, maar daar heb ik alles mee gezegd. Dan gaan we kijken hoe is het dan met de inkoopmanagers uit die detailhandel. Hoe positief zijn die? Nou, die zijn al behoorlijk positief. Dus ook hier zie je dat de kloof tussen de bedrijven denken, die hopen dat het allemaal goed komt. En de realiteit van de besteding op de grond, dat die toch tamelijk groot is geworden. Ook in dit aspect.
Maar kennelijk zijn dit mensen die zelfs als ze in China auto's zouden verkopen nog positief zouden zijn.
Beroepsoptimisten, Thomas, ja. Je kent ze. Ja, dat Chinese autoverhaal, dat is ook wel weer bijzonder. China is natuurlijk met afstand de grootste automarkt ter wereld. Hebben jarenlang geweldige groeipercentages laten zien. Maar de muziek is eruit. En wel behoorlijk. De verkoopcijfers dit jaar tot nu toe zijn echt nauwelijks hoger die van vorig jaar om deze tijd. En ook in China hebben ze gewoon gemerkt, jongens, we moeten kortingen geven en allerlei dingen doen om die auto's van de parkeerplaats af te krijgen. Net als in Amerika trouwens. Dus ja, auto's, het is misschien in China niet zo groot als in de VS opgeteld, maar het is wel toch een indicator dat met die Chinese economische groei dat daar toch wat langzaamaan met wolken aan de horizon komen zijn als die auto's niet meer van de parkeerplaats af krijgen.
Kees, ik kom morgen gewoon weer op de fiets en dan spreken we elkaar weer. Tot morgen.
Zo is het, Thomas, zo is het.
En dit was het voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe BNR Zaken doen. Dan hebben we te gast Niels Onkenhout. Hij is de nieuwe CEO van de Nederlandse Loterij. Voor de fusie heette dat nog de Staatsloterij en de Lotto. Dat morgen na de nieuwsupdate Roelof Hemmen. En deze uitzending kunt u terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.